Wij hebben het over de bedeling der wet. Daar zijn we vorige keer mee begonnen, met de bespreking daarvan. En dat in bijzonder naar aanleiding van de uittocht uit Egypte, de Exodus, noemen wij dat plechtig. De Exodus, de uittocht, die vinden wij beschreven vanaf Exodus. Dat was eigenlijk officieel vanaf Exodus 1, want daar hebben we van doen met de geschiedenis van Mozes, die dan uiteindelijk optreedt als de beloofde verlosser, met de term ontleend aan de toespraak van Stefanus in Handelingen 7. Maar die maar even terzijde. Het heeft tot gevolg dat de wet, de Mosaïsche wet dus, een rol speelt vanaf het tweede Bijbelboek, vanaf de introductie van de figuur Mozes uiteraard. En die blijft een rol spelen, die wet blijft een rol spelen, tot in, tot Openbaring aan toe, heel de Bijbel door. Misschien dat dat aanleiding geeft tot het misverstand dat de wet van alle tijden is en voor alle mensen. Maar dat is niet het geval. In de eerste plaats de uittocht uit Egypte, dat wil zeggen Exodus 1, 2 en wat er verder volgt tot hoofdstuk 12 of zo, vond plaats pak een beet als u het mij vraagt, en ik heb er een vroege datum voor, een jaartje of 1500, 1600, zoiets, voor de opstanding van Christus. Als ik het uitreken, kom ik waarschijnlijk op 1656 jaren. Kan ik u ook wel meteen uitleggen, maar dat is voor de statistiek alleen. Die jaartelling is niet al te duidelijk in de Bijbel, maar het lijkt erop alsof de gehele geschiedenis vanaf Adam tot aan Christus, dat wil zeggen de opstanding van Christus, verdeeld wordt in twee gelijke helften. En het midden daarvan is de roeping van Abraham. En dan krijg je 1656 jaar vanaf Adam tot de zondvloed, tot de vloed van Noach. 1656 jaar, dan pak een beet 430 jaar tot aan de roeping van Abraham. Dan weer pak een beet 430 jaar tot aan de uittocht uit Egypte. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En dan denk ik weer 1656 jaar tot de uittocht uit de wet, om zo te zeggen. Dat wil zeggen tot op de opstanding van Christus. Ik kan het niet bewijzen, maar ruwweg klopt dat wel. Dat kan hier en daar een paar jaar schelen, maar dat doet er verder niet toe. Het is maar om aan te geven dat de periode van de wet, dat wil zeggen vanaf Mozes tot aan de opstanding van Christus, pak een beetje iets van 1500 jaar duurde, 1600 jaar of iets dergelijks. Dat is minder dan de helft van de hele oud-testamentische periode van Adam tot Christus. Dat om te beginnen. Verder zouden wij vaststellen, daar hebben we het nog wel wat uitgebreider over, dat die wet echt beëindigd werd bij de opstanding van Christus. Dat er hele volkstammen zijn waar dat niet is doorgedrongen. Dat is noodlottig, kun je wel zeggen. Maar het is zo, pak een beetje 2000 jaar geleden, eveneens ruwweg dus, werd die wet beëindigd. Zodat op de 6000 jaar menselijke geschiedenis van Adam tot op heden hebben we echt maar 1500 jaar, 1600 jaar ongeveer voor de wet. Dat is maar een klein deel, een heel klein deel eigenlijk. En daarna zijn we er nog niet, want in de praktijk heeft Israël nauwelijks onder die wet geleefd, in de praktijk. Het had waarschijnlijk wel gemoeten, daar hebben we het nog over vanavond, maar niettemin, men deed het niet. Dat is één ding. En het andere ding is dat de wet niet gegeven is aan de aboriginals of aan de Friezen. Nou ja, dat staat nog. Wat moet ik anders noemen? Hè? De Maori's. Wat zei je, Hans? Oh. Waren die er nog voor, de Maori's? Die hebben goede muziek, weet je dat? Maar dat even terzijde. Staat zelfs in de bundel van Johannes de Heer ergens bij een melodie, een Maori melody, staat er dan bij. Ja, dat is doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dat hoor je meteen, dat is Hawaïaanse muziek. En dan glij je over die gitaren. Nou goed, hoor je meteen, dat is Hawaïaans. Er zijn er nog een paar trouwens. Beyond the Sunset, kent u die? Beyond the Sunset, dat is ook zo. Maar heeft er niks mee te maken, Hans. Dus we moeten dringend verder. Kom, anders moet je voortaan achteraan zitten. Dan zie je nog, dus het helpt niks. Goed. Maar waar het over gaat is dat de wet gegeven werd uitsluitend exclusief aan Israël. En dat was in die dagen, lang niet zoveel als nu. Dat wil zeggen, er was in die dagen officieel 600.000 man. Want dat getal wordt genoemd in verband met de uittocht uit Egypte. Maar in ieder geval, het werd niet gegeven aan de 70 volkeren uit wat het maar was, uit Genesis 10 en 11, waar we het over gehad hebben. Die hebben het altijd zonder die wet moeten doen. Ik ken een theoloog, zei het, maar de wet is toch een zegen voor de mensheid. Dan zeg ik, dan is het toch jammer dat al die volkeren het zoveel jaar, 2.500 jaar lang, oorspronkelijk zonder die wet hebben moeten stellen. En dat als iemand als Abraham, de vader aller gelovigen, dan die wet toch niet had. Want het was nog 430 jaar te gaan voordat die wet kwam. Die verhalen kloppen dus allemaal niet. Zo ligt het niet. De wet werd gegeven aan maar één volk. En voor zover aan te tonen valt dat vanuit Israël de heerschappij van de wet verbreid had moeten worden onder de heidenen, hield het toch in dat heidenen in de praktijk konden toetreden als allochtonen. Konden inburgeren bij Israël. En dan werden ze Joden genoten, of hoe dat maar heten mag, hè? Israël genoten of zoiets. En dan maakten ze deel uit van het Israëlitische gemeenebest, of hoe noem je zo'n ding. Dan maakten ze deel uit van het burgerschap Israëls, met de term uit Efeze 2 dan maar. Dat wil zeggen, dan is er nog niet zozeer uitbreiding over andere volkeren. Het kon hooguit dat mensen bij Israël werden ingeleefd. En dat hield in dat ze onder de wet gesteld werden, officieel, volgens de wet zelf. Aan andere volkeren is de wet nooit gegeven en ik persoonlijk beschouw dat als een zegen voor andere volken. Maar dat hoef je voor mij zo niet te slikken natuurlijk. Maar niettemin, de wet is gegeven exclusief aan Israël. Voor dat doel werd het ook eerst uitgeleid uit Egypte. En de wet begint, sommigen kennen dat uit hun hoofd, omdat ze daar wekelijks mee geconfronteerd worden. De wet begint met, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Waaruit je maar ziet dat de wet dus niet voor Egypteland bestemd is. Nou weet ik niet waar u uitgeleid bent. Maar waar u ook uitgeleid bent, de wet is voor hem niet bestemd. En voor u ook niet, want u bent uitgeleid. Want daar komt het op neer. Zullen we even een vliegende start maken? De aardigheid blijft natuurlijk dat de slavernij van Israël uit Egypte, waaruit het verlost werd, en dat die slavernij in Egypte van het tichelen, strijken enzovoorts in werkelijkheid de uitbeelding is van het leven onder de wet. Waarvan men juist verlost moest worden. Ik heb dat besproken naar aanleiding van de tweede bedeling, omdat die ook begint met kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden. En kom aan, laat ons een stad bouwen en een toren, desnoods twee. Dan krijg je Twin Towers, ja. Maar goed, nee, ik bedoel alleen maar te zeggen dat die neiging van de mens nog bestaat. Hè? De mensheid te verenigen tot één, zodat het onderscheid tussen de volkeren verdwijnt. Het grote ideaal dat we tegenwoordig moeten hebben om een of andere reden en als symbool daarvan een zo hoog mogelijke constructie. Nou ja, het is niks nieuws. Maar goed, daar hebben we het later ooit wel weer een keer over. Maar het strijken van tichelen is de uitbeelding van door eigen werken zichzelf verheffen. En het is in de praktijk godsdienst. Dat is wat godsdienst, dat is wat religie namelijk is. Ik heb dat besproken, dus ik kom er maar niet verder op terug. Maar als Israël in slavernij blijkt te zijn in Egypte, moet het daar inderdaad tichelen, strijken en wel doorbranden en voorraadschuren bouwen. Zien daar rijkdom te verwerven, want daar komt het in de praktijk op neer. En u weet, je hebt het rijke Romeinse leven en je hebt het rijke Joodse leven enzovoort, maar het gaat dan toch over religie in beide gevallen. Dat wil zeggen dat men in de wereld iets zou betekenen. Nou goed. Maar daar moest Israël nou juist van verlost worden. Want het aanbreken van het oude verbond, dat wil zeggen, de uittocht uit Egypte naar de vrijheid en naar het beloofde land, is overdrachtelijk, profetisch, symbolisch of welk woord je maar hebben wil, geestelijk, kan ook nog. Het is de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat was bij de opstanding van Christus en dus in de dagen van Handelingen. En daar werd men verlost van de slavernij van de wet. Zie? Daar werd men pas echt uit het diensthuis uitgeleid. Zie? Dat maakt een eind aan doe dit en gij zult leven, enzovoorts. En het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten en hoe het allemaal maar heten mag. Het een is een beeld van het andere, maar men zou ze niet met elkaar verwarren. En ik zeg natuurlijk weer lelijke dingen, maar... Ja, verbondstheologie, dat is de bekendste protestantse stroming, zal ik maar zeggen. Verbondstheologie doet juist dat, bewust. Daar richt het zich op. Dat is de hele grondgedachte van de verbondstheologie. Namelijk al die verbonden in elkaar schuiven tot één geheel. Het is ook geen wonder dat men de symboliek van het een en ander dus ook niet meer verstaat. En dat men oude verbond en nieuw verbond niet uit elkaar kan houden. Zie? De Bijbel stelt ze tegenover elkaar. En het aanbreken van het oude verbond is op zich een uitbeelding van hoe nieuw verbond tot stand komt. En ik doe net of u daar, of u die dingen in het algemeen redelijk goed kent. U weet toch hoe nieuw verbond tot stand komt? Tot stand gekomen is? Door dood en opstanding. Die van de Heer Jezus uiteraard. Maar vervolgens, wij leven onder het nieuw verbond omdat wij geacht worden met Christus gestorven, begraven en opgewekt te zijn. Om de dood eenvoudige reden dat hij geacht werd voor ons te sterven. In onze plaats. En wij hebben, zegt Romeinen 6, deel gekregen door geloof niet alleen aan zijn dood, maar ook aan zijn begrafenis en aan zijn opstanding. En Efeze vervolgt letterlijk, maar ook aan zijn hemelvaart. We hebben er ook een hemelse positie aan overgehouden en dus hemelse toekomst en erfenis. Berust op onze identificatie met Christus of in de stijl van de Statenvertaling, wij zijn één plant met hem geworden. En in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in Christus enzovoorts. Hoe komt het nieuwe verbond tot stand? Door dood en opstanding. Hoe komen wij aan die hoge priester van het nieuwe verbond? Naar de ordening van Melchizedek. Door de opstanding van Christus en hij is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Romeinen 7. Door dood en opstanding. Hoe kwam het oude verbond tot stand? Wat dacht u van door dood en opstanding? Ik heb het over de uittocht van Israël uit Egypte. Zo kwam het oude verbond tot stand. En Israël dat door de wateren van de Schelzee moest trekken. Dat is een beeld van de dood. En de redding daaruit, uit de Schelzee om zo te zeggen, is opstanding. Sterker nog, het heeft nog een echo, 40 jaar later, bij de intocht in Canaan, waar het verhaal nog eens dunnetjes overgedaan wordt, en waarbij men door de Jordaan trekt, waarbij de wateren van de Jordaan wijken. Toen kwamen zij op de andere oever van de Jordaan. Het ging toch de herhaling is, men kwam op de andere oever van de Schelzee, en raad eens wat ze daar deden, op de andere oever van de Jordaan. Daar werden ze besneden. Ja. Op een plaats die men sinds die tijd Gilgal noemt. Maar besnijdenis is ook een beeld van dood en opstanding. Het wegnemen van het vlees der vooruit, des vooruits, heet het geloof ik, is het der vooruit. Dat zal ik eens nazoeken. Maar zo staat het in Colossense ongeveer. Hè? En het openbaar maken van het nieuwe, van heerlijkheid heet dat. Besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. En de plaats waar het gebeurde noemt men Gilgal. Maar Gilgal betekent, vrij vertaald, nou niet zo heel vrij, maar losjes vertaald, betekent wedergeboorte. Want het is twee keer gil of twee keer gal. Het is twee keer. U weet, klinkers bestaan niet in het Hebreeuws, dus je krijgt de kiemel en de la met de G en de L. Die twee letters samen, die staan voor wat vorm heeft, wat gestalt heeft, wordt vertaald met hoop. Bijvoorbeeld ook een hoop, een vorm. Iets wat men zien kan, iets wat tastbaar is. Maar de herhaling daarvan wil zeggen dat het voor de tweede keer is. Je vindt dat gil vind je in Gilead. Wordt vertaald met hoop van de getuigen. At is getuige en gil is de hoop, hoe moet je het noemen, die stapel stenen, enzovoort. Maar Gilgal wordt in het moderne Hebreeuws vertaald met reïncarnatie. Maar het is letterlijk weer vorm worden. En zoek dan maar een toepassing. Die toepassing is wedergeboorte. Dus je vindt hem nogal een paar keer. De doortocht door de Schelzee, de doortocht door de Jordaan, de besnijdenis op de andere oever van de Jordaan en de plaats genaamd Gilgal. Heb je die? Dat is al 4 keer. Wedergeboorte. Dat het een geboorte is, is trouwens wel heel aardig. Want, nou ja, goed, ik moet er niet uitgebreid op ingaan eigenlijk, maar... Die doortocht door de Schelzee, dat is eigenlijk ook het breken van het water voor een geboorte, eigenlijk, hè? Heb je die nog? Toen zei de Heer tot Nicodemus, ja, je moet wedergeboren worden, maar dan uit geestelijk water. Want het water waaruit een mens van nature geboren... Nee, ik praat op meerdere lijnen tegelijk, dat maakt het lastig, maar het went wel, hoor. Hè? Zijn analogieën. Een mens wordt geboren uit water, dat noemt men vruchtwater. Dat water schijnt te moeten breken. Wat een belachelijke uitdrukking is, want hoezo kan water breken? Dan zou je het eerst moeten bevriezen. Het lijkt mij in dit geval toch niet zo verstandig. Maar het water moet breken. Maar de terminologie is goed. Want breken is het... Het Hebreeuwse woord breken betekent vrucht voortbrengen. Ons breken is zelfs het Hebreeuwse woord breken. Pri. PR en dan nog maar wat. Vandaar dat je leest, gij zult uitbreken. En de vertalers het met gij zult uitbreken in menigte. Want je kan het net zo goed vertalen met vrucht dragen. Maar ons woord vrucht komt daar ook vandaan. Alleen de P is een V geworden. Hetgeen in heel veel talen voorkomt, maar dat gaan we maar niet uitleggen. Maar het breken van het water, wij kennen het breken van het water in het geval van de Schelzee. Brak in tweeën, men kon er tussendoor. Dat is vrucht voortbrengen, er schijnt altijd wat te moeten breken. Voor er sprake kan zijn van vrucht, dan wel voortplanting. Maar ja, u hebt waarschijnlijk voorlichting gehad, dus dat hoef ik u vanavond niet uit te leggen. Bovendien, daar krijg ik zo'n rode kop van als ik het ga proberen. En dat staat mij niet, heeft men mij verteld. Dus vooruit maar weer. Maar zo is het wel. Zie? De geboorte van Israël was de geboorte door de brekende wateren van de Schelzee. Daar ging trouwens ook een 9 aan vooraf. Want het was bij de 10e plaag dat men uittoog uit Egypte. En die 10e plaag was een plaag die trouwens niet alleen de Egyptenaren, maar ook de Israëlieten trof. Dan wel zou getroffen hebben, als ze er niks tegen gedaan hadden. Dus anders dan de voorgaande 9, het waren 9 plagen, maar het komt overeen met de 9 maanden enzovoort. En het is weer een 9, omdat we vorige keer wat getalsymboliek gedaan, ik begin altijd heel snel te praten dan. Want een 3 staat voor belofte en 9 staat nog steeds voor belofte, maar dan op het punt van vervulling. De 3 maal 3, de 3 kwadraat zal ik maar zeggen. De belofte vervuld wordt, wil zeggen dat de 3 gekwadrateerd wordt, dan heb je 9 en daarna komt het. Hè? Vandaar dat Abraham was 99 toen aangekondigd werd dat die zoon zou geboren worden en zo. Hè? En toen kwam de 100 en dat soort zaken meer. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in, maar het is maar om ernaar te wijzen dat verband er wel is. Een verband tussen het aanbreken van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En zoals men bij het oude verbond verlost werd uit de slavernij van Egypte, wordt men bij het aanbreken van het nieuwe verbond verlost uit de slavernij van de wet. Want wet is slavernij, dienstbaarheid heet dat in de Statenvertaling, maar het is het gewone woord voor slavernij. En Petrus zei, het is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En Paulus zei, het is zelfs een vloek waarvan wij verlost zijn geworden. En beide konden het weten, want beide zaten nogal vast aan de wet. We moesten er met moeite van losgerukt worden, van Gods wegen. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat die wet dus weliswaar profetische betekenis heeft, heel die geschiedenis, maar in zichzelf, het uittocht uit Egypte is het aanbreken van de bedeling van de wet, die slechts van toepassing was op maar 1 volk. Alleen Israël. En dan nog maar, zolang het 1 volk, 1 natie, was. Want daar moet ik nog maar even wat aan toevoegen. Ik zei er straks, heidenen konden deel krijgen aan Israël. Dat was ook zo, want bij de uittocht uit Egypte wordt even vermeld dat er een grote schaar of een menigte vreemd volk, staat er, met Israël uittrok. Dat waren geen afstammelingen van Abraham, maar ze wandelden gewoon mee. Gingen ook achter de muziek, achter Mozes aan, wat het maar was. En daardoor kregen ze deel aan Israël. Ze waren met Israël verlost en dus waren ze Israël. Ze lieten zich ook brengen onder de wet en dus waren ze Israël. Zo makkelijk is dat. Andersom was, als u mij vraagt, ook waar, maar daar maken we vanavond ook maar niet een punt van. Ik geloof dat er heel wat Israëlieten geweest zijn, dat wil zeggen afstammelingen van Abraham, die niet meegegaan zijn achter Mozes aan en die in plaats daarvan, zeg ik altijd, links uit de flank gegaan zijn. Precies de andere kant op. Want om van de regen nou in de drup te komen, dat leek ze ook niet wat. En zo gingen ze dus naar het westen in plaats van naar het oosten en vestigden zich in wat sindsdien heet het Iberisch Schiereiland. Want Iberius, schrijf het maar op in het Hebreeuws als u dat kunt, Iberius zijn gewoon Hebreeën. En dat waren de eerste bewoners van wat wij het Iberisch Schiereiland noemen. Dat is Spanje. Portugal. Zeg maar. Daarna zijn ze wat verder naar het westen getrokken, zodat ze terechtkwamen onder andere op de Hebriden. Maar Hebriden, dat is gewoon dezelfde naam, dat weet ook iedereen en zo. Hè. En zo verder. En in Ibernia, dat is Ierland, maar de oorspronkelijke naam is gewoon het land van Heber. Zie? Nou goed, daar is het verhaal ook niet mee af, maar het gaat er maar om dat al wie achter Mozes aanging, hoorde bij Israël. Wij kennen zelfs met grote nadruk een Caleb, een van de twee mannen die uit Egypte verlost werden en bovendien ook na 40 jaar nog in Canaan aankwamen, op hoge leeftijd. Maar Jozua was uit de stam van Efraïm, dat laat zich raden, de eerstgeborene, dat moest eigenlijk wel, en Caleb was een heiden. Nou ja, hij was toegevoegd aan de stam van Juda, maar hij was een Keniziet, staat er. Dat wil zeggen, hij was niet eens een afstammeling van Abraham. Wat is dat? Er zit ook een heel verhaal aan vast, want het heeft allemaal ook profetische betekenis natuurlijk. Maar dat is ons onderwerp niet, hè. Dus die laten we maar weer even liggen. Maar ik probeer u vanavond voor te houden dat de wet niet aan u of mij gegeven is. Dat wil zeggen, Israëlieten die niet deel uitmaakten van de natie als zodanig en die niet in Canaan woonden en niet leefden onder de leiding van Mozes of zijn opvolgers. Ja, dat waren geen Israëlieten. Ik bedoel, je kan gaan emigreren, maar dan ben je geen Israëliet meer. Hoor je niet meer bij de natie. In onze dagen is dat allemaal onduidelijk, omdat je wel een koffer vol paspoorten kunt hebben tegenwoordig. En er rechten aan kunt ontlenen. Dus allemaal vind ik persoonlijk heel vreemd. Ik lig er niet van wakker overigens, maar ik vind het altijd vreemd. Wat is je vaderland? Waar hoor je bij? En bij meer dan één, dat lijkt mij toch wat problematisch worden. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar voor Israël gold, dat als je niet onder de wet wil leven, dat kon wel, maar dan moest je het land uit. En als een heel deel van Israël niet onder de wet wilde leven, bijvoorbeeld de 10 stammen, stuurde de Heer al die 10 stammen het land uit, indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En dan werden ze dus heidenen, ongeacht de afstamming. Heb u dat nog? En als je Jood wil worden, vandaag in onze dagen, dat kan hoor. No problem. Nou, dat doet even zeer natuurlijk. Ja. Maar dat kan. Dat is geen enkel probleem. Je mag er niet hard op zeggen, want het is natuurlijk racistisch. Je mag er niet hard op zeggen, maar het is een publiek geheim dat veruit het grootste deel van het tegenwoordige Jodendom helemaal geen bloedbanden heeft met Juda. Het grootste deel van het Jodendom in de wereld komt uit Oost-Europa. Stamt van Oost-Europese volkeren die zich in hun geheel ooit en een keer bekeerd hebben tot het Jodendom. Ik heb met afstammen niks van te doen. Vinden ze niet leuk om te horen, maar het is zo. Algemeen bekend. En in de dagen van de Heer Jezus waren er heel wat Joden die ook niet van Juda afstamden. Zij waren zelfs afstammelingen van Esau. Idumeërs, Edomieten. En je hebt er zelfs, die hebben zo'n hekel aan de Joden dat ze beweren dat de Joden in werkelijkheid allemaal Edomieten zijn. En zich Joden noemen terwijl ze het niet zijn. Daar hebben ze nog een tekst voor gevonden in Openbaring ook. En dat soort dingen. Nou, zo ver strekt het geloof ik niet. Lijkt me niet. Maar het is ook helemaal geen punt. Het punt is dat iedereen deel uit kan maken van Israël of van welk volk dan ook. Ook naar Gods normen. Gaat er niet om of men afstamt van. Gaat er om of men erfgenaam is van. Of men zich identificeert met. Enzovoorts. Dat is het verhaal. Let maar op in je Bijbel. Het gaat niet om afstamming primair. Het gaat om erfrecht. Het gaat om juridische aangelegenheden. Veel meer dan om biologische. En als toch een biologische gaat, staat het er specifiek bij. Namelijk, niet gij zult een zoon hebben, maar gij zult een zoon hebben die uit uw lijf voortkomen zal. Uw zaad. Enzovoorts. Dan is het specifieke belofte, maar die is meestal nogal beperkt. Nou goed, dat ook maar weer even terzijde. Maar het zal tot u doordringen, daar gaan we het over hebben, dat de wet gegeven is uitsluitend aan Israël. Voor dat doel, het makkelijkste voor mij om dat uit te leggen, is om de hele situatie van Israël onder de wet, de Bijbel door te volgen. Dat wil zeggen aan de hand van wat er in de schrift zelf over gezegd wordt. En de aardigheid is dat de positie van Israël in oud-testamentische tijd onder de wet in het algemeen, maar wel systematisch, beschreven wordt als een huwelijksrelatie. Waarbij de man is Jehovah, dat wil zeggen de Heer, de Heere God, de verbondsgods, zeggen ze in de kringen van verbondstheologie. Het is wel een aardige. Het is in ieder geval korter dan dat ik het moet uitleggen, want dan moet ik uitleggen dat Jehovah de naam is van God zodra hij zich bekend maakt en in relatie met de mens treedt. Dan moet hij zich voorstellen en gevraagd naar zijn naam heet hij dan Jehovah. En die verbondstheologen noemen hem dus de verbondsgod, namelijk God die een verbond heeft met, weet je veel met wie, dat doet er nou niet toe. Maar in dit geval met Israël, dan heet hij inderdaad Jehovah, ongeacht de Mijn Nederlandse accent in de uitspraak van de Hebreeuwse naam. Anders krijg ik daar weer problemen over. Want men weet immers niet hoe men die naam moet uitspreken officieel. Er zijn allerlei wilde theorieën over. Alsof het iets zou uitmaken. Nee ja, of je nou Albert genoemd wordt of Albert. Je weet dat ze jou bedoelen, Albert. Dat ben ik dan, hè. In dit geval, hoe ze dat uitspreken, dat maakt toch niet uit. Onze zoon heet Willem, maar als hij naar Frankrijk gaat, heet hij Guillaume. Weet je veel, hè? En dan had je Louis de XIV, maar mij leerde op school dat de man Lodewijk heette. Hè? Tja, dat zijn van die vreemde. Dat is dezelfde naam, maar het wordt anders uitgesproken. Zo wat. Maar blijft gewoon zijn naam. En of de naam Jehovah als zodanig door mij goed uitgesproken wordt, lig ik niet wakker van. En de Joden zeggen, nee, dat is verkeerd, maar die weten toch niet hoe je het wel moet uitspreken, dus schiet niet op. Hebben jullie dat nog? Dus ik hou me aan de internationale traditie. Jehovah, alleen in Nederland heeft men uitgevonden dat je het moet uitspreken als Yahoo of als Yahweh. In de 30e jaren moest het Yahoo zijn. Tegenwoordig moet het Yahweh zijn, geloof ik, of zoiets. He? Wat zei je, o jee?
J-H-W-H.
Ja, er zijn er ook die spreken in, moet je zeggen J-H-W-H. Dat is net of hij een misdadiger is, hè? WHWH. Helemaal dwaas. Dus vergeet hij me. Jehovah, zeg ik dus, hè? Gewoon. Geen enkel probleem mee. Jehovah, zo heet de man. En de vrouw heet Israël. Want in haar relatie tot de Heer wordt Israël als vrouwelijk beschouwd. Omdat in die relatie Israël aan de man, aan Jehovah, ondergeschikt is. En het ondergeschikte is per definitie vrouwelijk aan tegen opzichte van het bovengeschikte. Bestaat het woord ook? Bovengeschikte. Vinden wij dat vandaag nog uit? Nee, ja, die heb ik u toch wel eens uitgelegd. Dat stond in dat voorlichtingsboek bladzijde 1. Verschil tussen man en vrouw. Nee, eigenlijk het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Wanneer is iets mannelijk? Als iets essentieels is, dan is het mannelijks. Iets inhoudelijks. Wanneer is iets vrouwelijk? Als het het uitwendig is. Staat het glas water hier al?
Ja.
Oh, het is niet eens water. Het glas is dus mannelijk en wat erin zit is vrouwelijk per definitie. Moeilijker is je niet. Behalve voor feministen, daar ligt dat anders schijnbaar.
Ja,
andersom. Zeg ik het verkeerd? Ja, ik word wat oud, dus voor mij speelt het niet zo'n belangrijke rol meer.
Het maakt ook dat glas.
Het glas is vrouwelijk en het, wat erin zit is mannelijk, zo, dat bedoel ik. Hè. Maar u had dat boek gelezen, dus u weet hoe dat zit met mannelijk en vrouwelijk. Het mannelijke zit erin en het vrouwelijke is de omhulling. Dat kan je rustig zo zeggen. Daar is niks banaals aan, dat is altijd zo. Ja. En vroeger moesten mij Frans leren. Niet dat het enigszins geholpen heeft, maar ik heb wel onthouden als een lettergreep eindigt open, als een woord eindigt met een open lettergreep, dan is het open en dan is het dus vrouwelijk. Meestal. Niet altijd, want ja, maar raakt het onderweg kwijt en taal wordt verbasterd. Dus we gaan het er niet verder over hebben, maar zo is dat nou eenmaal. En in de Bijbel is het zelfs zo dat Christus geacht wordt vrouwelijk te zijn ten opzichte van God. Hij is namelijk aan hem ondergeschikt. En vandaar dat je Christus uitgebeeld vindt, soms, niet lang niet altijd, maar soms in vrouwelijke typen. In de Bijbel, waaronder een vrouwelijke slang, de vrouwelijke slang, en waaronder een vaas, een koe, een vrouwelijk dier. Ja, offer, of het een offer is, het heet geen niet een offer geloof ik, maar zo noemt men het meestal, van de rode vaas. Het water der ontzondiging en besprenkelende de onreinen uit de Hebreeën 9 later enzovoort, maar het is een vrouwelijk dier. Het is een type van Christus. Een type van Christus als dienaar. Als hoge priester van het nieuwe verbond. Die staat in dienst van degene die hem gesteld heeft en waaraan hij trouw is. Dat is het. En dat heet vrouwelijk. Hij is wel een man, maar hij is ondergeschikt aan. In zijn functie is dat een vrouwelijke functie. Voor zover Christus koning is en staat in relatie tot ons of tot Israël of tot de wereld of de volkeren, is hij 100% mannelijk uiteraard. Het is dus een betrekkelijk begrip. Het is een kwestie van verhoudingen. Er is niks moeilijks aan. Alleen ja, om allerlei redenen rukt men aan die begrippen. Men wil eraf, men vindt het ouderwetse traditie of wat dan ook. Maar heb je dat nou ook, zuster? Nee, dat is nou een raar verhaal, hè. Maar aan de ene kant leren ze dat meisjes opgroeien als meisjes, want meisjes moeten met poppen spelen, dan wordt het rollenpatroon bevestigd en dat soort dingen meer. En dan vindt men dat dat niet moet, want mensen moeten zelf kiezen, weet u wel. Nou goed, dan denk je, zou dat zo wezen? En daarna lees je een stuk, dat moet je helemaal niet lezen natuurlijk, maar het stond in de Eeuwengids over travestieten. Was de Eeuwengids? Weet ik niet. Waar het maar in stond. Over iemand die dan als jongetje geboren werd, maar die had zich altijd een meisje gevoeld, want die ging altijd met poppen spelen en ze worden denk ik weg met het verhaal weer. Met het rollenpatroon. Van meisjes moeten met poppen spelen en daarom worden het meisjes. In de praktijk. Ze gaan zich als meisje. Wat een onzin toch. Als de mensen niet uitkomt, dan vertellen ze dus weer een ander verhaal. Het zit er gewoon in. Zie. Ook dat gedrag, dat rollenpatroon zal ik maar zeggen, dat zit in hoge mate ingebakken. Dat er vaak wat mee mis is. Ja, hoe ouder de mensheid wordt, hoe meer er mee misgaat, want alles in de natuur degenereert, ook de mens. Dat is geen prettige boodschap, maar zo is het met de mensen in onze dagen wel degelijk. Het is een kwestie van degeneratie, er gaat steeds meer mis. De mens vindt veel moeilijker zijn plaats in het grote geheel. En veel makkelijker verzint men allerlei filosofieën die dit soort orde tot wanorde omschept. Waardoor de mens nog onzekerder in het leven staat dan hij van nature al is. Enzovoorts. Hè? Nou goed. Maar waar we het over hadden is gewoon over de positie van Israël als vrouw. Het heet dan ook dochter Sions en al dat soort dingen meer. Hè? Het heet ook de hoer trouwens. Ik kan het ook niet helpen, maar staat ook nog, komen we het nog wel tegen. Maar Israël als vrouw in relatie tot de man en de wet fungeert als huwelijkse voorwaarde. Het heet trouwens de wet des mans. Dat wil zeggen niet de wet des vrouws, het is de wet des mans waaraan de vrouw gebonden zou zijn. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En die vrouw is Israël en de man is de Heer. En dat is niet maar zomaar een los verhaaltje of een idee ontleend aan één Bijbeltekst, maar het wordt systematisch in het Oude Testament ontwikkeld. Waaruit dus maar blijken zal dat die wet de huwelijksrelatie regelt, om zo te zeggen, van man en vrouw, namelijk van de Heer en Israël. Maar er is niemand anders in betrokken, uiteraard. Het gaat alleen over dat huwelijk. En je vindt dat ook uitgebreid. Dus we gaan even een poosje bladeren, om dat tot u te laten doordringen. En dan begin ik maar in Jeremia hoofdstuk 2. Jeremia hoofdstuk 2. Vanaf vers 1. Des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heer. Dat wil zeggen, zo zegt Jehovah. Ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw. Ik denk nog aan, want dat is wat het betekent, hè. Ik denk nog aan de weldadigheid uw jeugd. Ik denk nog aan de liefde van uw ondertrouw. De verlovingstijd, populair gezegd, toen gij mij nawandeldet in de woestijn. De Heer denkt aan de ondertrouw, de verloving met Israël, toen die vrouw Israël achter hem, de man, aanliep vanuit Egypte de woestijn in. Heb je dat? Wordt als verloving gezien. Israël was voor de Heer een heiligheid. De eerstelingen zijn er inkomsten, er komen er nog wat beelden. Maar dit is er in ieder geval één van. En daar gaat het maar om. De verlovingstijd, de bruidstijd in wat andere termen. En daarna volgt, min of meer vanzelfsprekend, de huwelijkssluiting. Dat was bij de Sinaï, een paar weken later. Toen de Heer tot Mozes zei: dit zijn de regels. Dit zijn de huwelijksvoorwaarden. En hij moest ze aan Israël voorlezen, Mozes. Weer zei tot Mozes: vraag maar aan het volk wat ze ervan vinden. En Mozes las het voor en vroeg toen: wat is hierop uw antwoord? He? Echte lieden zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen. En die verschaffing is in de wet geregeld. Toch? Wat Israël zou doen, wat de Heer zou doen enzovoort. Dat is de wet. Indien gij zus, dan zal ik zo en zo. En de vraag was: wat is hierop je antwoord? En het antwoord was: oké. Nou ja, het antwoord was: al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw. Of zoiets. Zo is dat gegaan. En zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. Ik noem even in de gauwigheid Ezechiël hoofdstuk 16. Het is niet een prettig hoofdstuk, hoor. Maar sprekend over het huwelijk tussen de Heer en Israël, komt natuurlijk toch de vuile was boven tafel. Maar het staat allemaal in de Bijbel, dat kan natuurlijk niet helpen. Ezechiël 16, waar de Heer terugziet op de geschiedenis van Israël. In vers 6: als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u: in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u: in uw bloed leef. Dit is niet het beeld van de bruidstijd, maar dit is het beeld van een geboorte. De geboorte namelijk van een ongewenst kind. Dit is politiek ook allemaal niet correct wat ik nu ga zeggen. Maar als een kind in de oudheid ongewenst was, om wat voor reden dan ook. Die reden was vaak ook de gezondheid van het kind, overigens. Want er mankeerde nog wel eens wat aan. Dan werd het gewoon weggelegd. Ergens. Direct na de geboorte. Om te sterven. Ja, dat vinden wij breed. Denk ik. Ik weet niet wat ik ervan vinden moet. Er wordt mij niet gevraagd wat ik ervan vind. Dus dat doet er ook niet toe. Het is gewoon het oude gebruik. Als het kind om wat voor reden dan ook niet gewenst werd, werd het gewoon weggelegd om te sterven. Dat grenst aan een doodgeboren kind dus. Zit er een dis bij? Vooruit maar. En dat is wat hier staat. Hè. Er staat hier feitelijk in vers 24, vanaf vers 4. Hè. Aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. Kortom, de bevalling werd feitelijk maar half geregeld. Hè. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven. Zout is ter ontsmetting. Dat is een tamelijk natuurlijk ontsmettingsmiddel. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windselen gewonden. Ik kreeg geen luier aan, betekent dat gewoon. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds. Dat is het, men legt het gewoon buiten neer en laat het sterven. Dat is de gang van zaken. Om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren werd. Het kind zag er niet uit, dat is het verhaal. Het zag er niet uit. Uw ziel, dat is gewoon u, hè. Uiterlijk, want de ziel, dat vertel ik al jaren hier, de ziel is het uitwendige van de mens. Niet alleen zijn fasie, maar ook zijn doen en laten, maar het is nog steeds het uitwendige van de mens. Hè? Nou goed. En als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u in uw bloed leef. En nog een keer, ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. De Heer ontfermde zich over dat volk. Het is een volk waarover gesproken wordt. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Hé, hey, het was een meisje, merkt u dat? Want dat zou er niet staan. En dan staat er, uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Dat wil zeggen, ik beschermde u, ik nam u in bescherming. Ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Een huwelijkssluiting dus. Spreekt de Heere Heere, en gij werd de mijne. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè. En hier worden twee dingen in één keer genoemd. Het ene is dat van een kind, een ongewenst kind. De ene kant en de andere kant sprake van een huwelijkssluiting. Het wordt door elkaar verteld, zoals dat in die Bijbelse symboliek gebruikelijk is. Dus er staat in vers 9, daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. En toen zag het er ineens heel anders uit, zal ik maar zeggen. He? Dat is het voorrecht van de vrouw, denk ik wel eens. Als ze tenminste een man heeft die rijk genoeg is. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid, een heerlijke kroon, op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen enzovoort. Kortom, de Heer zorgde voor Israël, de man zorgde voor de vrouw. Toch? Dat is wat hier beschreven wordt. Een huwelijkssituatie. Later wordt het een stukje beroerder, misschien dat ik hier straks nog even terugkom. Zal ik het meteen maar even doen, dan voor het gemak. Het gaat sneller, maar het is lastiger aantekeningen te maken. Want vanaf vers, even kijken, vanaf vers, ik zal het ook even zoeken. Nou, laat ik maar gewoon doorlezen eigenlijk, vers 14. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Jij hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging, elke voorbijganger. Voor hem was zij. Let op dat het nou zij is, niet meer u. De Heer neemt meteen afstand. Zie? Voor hem was zij. En gij hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt en gij hebt met dezelfde gehoereerd. mansbeelden. Misschien tamelijk letterlijk, maar ja, dat ook in elk geval, want de Bijbel spreekt daarover in dit soort bedekte termen. Maar het algemene idee is, God had Israël rijk gemaakt en Israël heeft haar rijkdom gebruikt om afgoden, andere mannen, om afgoden te dienen. En onderwierp zich, maakte zich dienstbaar aan andere mannen. Pleegde overspel vooruit dan. Hoereren heet dat in de Bijbel. En daarvoor misbruikte Israël haar rijkdommen die ze van de Heer had ontvangen. U begrijpt dat het met dit huwelijk niet goed ging. Het is dan ook tamelijk noodlottig geëindigd. Maar het eindigen van dit huwelijk was uiteraard meteen de beëindiging van de wet. En van de heerschappij van de wet over Israël. Dat laatste woord niet mee gezegd, maar vooruit. Ik blader maar een eindje heen en weer. Naar bijvoorbeeld naar Jeremia. Wij waren in hoofdstuk 2. En nu kom ik in hoofdstuk 3 terecht. Jeremia, hoofdstuk 3, ja.
Dat ongewenste kind.
Ja. Nee, het gaat over Israël dat geen volk was met aanzien. Het zag er niet uit als de overige volkeren. Die vergelijking moet natuurlijk wel doorgetrokken worden. En in Egypte betekent het niks. En daarbuiten in de woestijn feitelijk ook niet. Dat wil zeggen, het was afhankelijk van of er zich iemand over ontfermen zou. In de woestijn namelijk zou het normaal gesproken gestorven zijn. En in ander verband... Komt in het Oude Testament ook tot uitdrukking dat Israël zelf in de praktijk ook een soort minderwaardigheidscomplex had als volk. Omdat het niet was als overige volkeren. En zij vergeleken zich met andere volkeren en wilden zijn zoals elk ander volk. Het mondde bijvoorbeeld uit in de vraag om een koning. Toen zei de Heer, heb je mij niet genoeg? Nou, dat was dus niet genoeg. En toen kregen ze een koning, en raad eens wat, toen werd het Saul, en die blijkt weer een beeld te zijn van de wet, heerschappij van de wet. En zij kregen een wet, want alle volkeren hebben een wet. En dan zegt de Heer, nou, als je bij mij komt om wet, mijn wet ziet er zo uit, is dat goed? Oké, enzovoorts. En nog tot in onze dagen blijft Israël dus iets vreemds. Dat wil zeggen, ook het Joodse volk, verspreid levend over heel de wereld, in het algemeen gezegd dan, maar nauwelijks met een eigen staat. Nou ja, in de laatste 50 jaar, voor mijn part de laatste 100 jaar sinds het sionisme, maar de afgelopen 1800 jaar daarvoor dus niet. En dan heet het wel het Joodse volk, maar hoezo volk? Ze hebben niet eens een eigen natie, om zo te zeggen. Heb je dat? Niet een eigen rijk. Nou ja, dat heet een volk eigenlijk. Blijft wat vreemd. En ook altijd vervolgd. Niemand wil ze hebben. En als iemand dat vertelt, dan zijn het de Joden zelf, toch? Dat ze overal vervolgd zijn geworden, nooit ergens welkom waren, enzovoorts. Nou heb ik kennelijk een ander geschiedenisboekje dan zij. Maar voor een deel is dat wel zo, ja. Dat is ook zo. Maar wij weten hoe het komt, want er staat ook in de Bijbel hoe dat zo komt. Hè? Israël is het volk van God en zou zich houden aan instellingen Gods. In laatste instantie, men zou geloven in hem. Nou, eigenlijk in eerste instantie. Men zou zijn vertrouwen op hem stellen. En daar wat dat niet gebeurt, distancieert hij zich van Israël. En dan komt het in de problemen, logischerwijze. Nou goed. Wat zei ik? Jeremia 3 zei ik, geloof ik, hè? Ja, Jeremia 3, vers 14. Bijvoorbeeld... Waar de Heer zijn beklag doet over Israël, dan wel het Joodse volk dat ongelovig was in de dagen van de Babylonische ballingschap, want die dagen zijn dat. En dan staat er vers 14 van Jeremia 3. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. En de afkerige kinderen is het afkerige volk, is dus de afkerige vrouw. En dat brengt mij bij een ander thema in de Bijbel. Even aarzelen van hoe ik dat nou weer een keer netjes moet zeggen. Het idee was, de Heer is wel met Israël getrouwd, Maar die vrouw is niet bereid om tot gemeenschap met de man. Is afkerig van de man. Van haar man, van andere mannen overigens niet, maar dat hebben we net gelezen. Dus de echtgenoot beklaagt zich daarover. Zie? Vandaar die afkerige kinderen. We komen het later nog wel tegen. Maar het gaat mij hoofdzakelijk nu om die oproep. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Is hetzelfde als bekeert u tot mij. Hè? Want ik heb u getrouwd. Men heeft aan de Heer verplichtingen. Men is onder de wet aan de Heer verbonden. Uiteraard. Daarna lees ik meteen maar even Jeremia 31. Vers 31, dat is misschien het meest bekende vers in dit verband. En dat is omdat het meteen melding maakt van een nieuw verband. Jeremia 31, vers 31. Waar staat: ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dat zijn samen alle stammen van Israël, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Daar komt de uitdrukking nieuw verbond ook vandaan. Hè? Komt uit dit vers. Ik zal met Israël en Juda, alle stammen van Israël, een nieuw verbond maken. Niet naar, dat wil zeggen niet zoals, niet naar analogie van of naar voorbeeld van. Dus het is een ander verbond. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus hier is sprake van een huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël sinds de uittocht uit Egypte. Een huwelijksrelatie waarbij Israël ongehoorzaam was aan de wet des mans, om het maar zo te zeggen. En bovendien afkerig was van de man. Niet leefde in gemeenschap met de man, kun je ook rustig zeggen. Dus dat huwelijk, daar kwam dus niks van terecht. En wat hier aangekondigd wordt, is dat opnieuw alsnog een huwelijk gesloten zal worden, maar nu met andere voorwaarden. Een ander huwelijk, een nieuw verbond. Een nieuw huwelijk, dus logischerwijze. Hetgeen meteen het antwoord is op de bekende vraag: wie is dat? De vrouw, de bruid des lands. Wat men heeft van de gemeente gemaakt, dat die de bruid van Christus zou zijn, maar dat is natuurlijk niet waar, het is Israël. Dat is wat hier ook wordt aangekondigd, en niet alleen hier overigens, maar hier is het duidelijkste wellicht. Hè? Maar goed, dat is een zijlijn, daar komen we misschien nog op terug. Maar de Heer kondigt een nieuw verbond aan, omdat het oude verbond verbroken was geworden door de vrouw. Hoewel ik hen getrouwd had, staat er. Maar dat is dat oude verbond, hè. En daarna wordt een nieuw verbond beschreven vanaf vers 33. Het wordt trouwens uitgebreid geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 8. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal het niet meer op stenen tafelen schrijven, tafelen waaraan zij zich vertillen en die ze bij het minste geringste uit hun handen laten vallen. Ik hoop dat u de beeldspraak, volstrekt bijbelse beeldspraak overigens, volgt. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot God, dan wel man, zijn. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk, dan wel tot vrouw, uiteraard, zijn. En ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggen, leren zeggen, zeggend, kent de Heer, want zij zullen mij allen kennen. En let erop dat kennen het woord is voor de uitoefening van de gemeenschap. Ook van de geslachtsgemeenschap eventueel. Kennen, ja. Zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste, toespreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en zonde niet meer gedenken. Onder het nieuwe verbond namelijk zou de Heer dat doen. En aangezien u en ik als gelovigen nu onder het nieuwe verbond leven en daarmee dus deel hebben aan dit Israëlitisch burgerschap, want het is wel degelijk zo, leven wij in deze situatie dat de Heer onze zonden, onze ongerechtigheden geenszins meer gedenkt. Wij doen dat overigens dikwijls wel. Maar het is een slechte gewoonte De Heer doet het niet namelijk. En wij zouden het ook niet doen. Heb je nou vergeving van zonde ontvangen of niet? Hè? Huh? Precies. Oké, okay. Nou goed. Hebben we het later weer over.
Maar doet het verbondsteologie dan met het feit dat hier zo duidelijk genoemd wordt dat in het verbond ze niet hebben?
Nou, dat is een kwestie van indelen. Men maakt van het nieuwe verbond een vervolg op en dus een uitbreiding van het oude verbond. En de argumentatie die men gebruikt is, het is toch net zoiets. Het is een verbond. Dat het oude verbond, nou ja goed, dat had dus wat haken en ogen. En dan wordt er wat labwerk verricht. Er wordt wat aangeschaafd, wordt wat bijgewerkt en dan heet het een nieuw verbond. Maar ze maken ervan dat het oude verbond niet is opgeheven, maar overgaat in het nieuwe. En dat het oude deel uitmaakt van het nieuwe verbond. Zelfs Ouweneel zegt tegenwoordig dat de gelovigen wel degelijk onder de wet zijn. We leven wel onder het nieuwe verbond, maar het oude is daarmee niet afgeschaft. Maar dat krijg je als je verdiept in de filosofie. Der wetsidee heet dat, hè? Calvinistische filosofie. Ja, dan krijg je dat logischerwijs. Dan wordt de wet alsnog ingevoegd en wordt nog steeds als basis beschouwd. Men beschouwt elk nadere verbond in de Bijbel als een verdere uitwerking van wat er al was. En onder het motto van het is eigenlijk de voortschrijdende godsopenbaring. God vertelt steeds meer, God doet steeds meer, maakt steeds meer van zijn werken bekend en zo ontstaat een geheel. Ja, het is dwaas natuurlijk, want wat doe je dan met tekst uit het Nieuwe Testament waar staat dat degenen die de wet onderwijzen geen idee hebben waar ze het zelf over hebben? Of dat het mensen zijn die van het geloof zijn, een ongeveins geloof zijn afgeweken, willende leraars der wet zijn. Dat betekent toch dat een leraar der wet niet een ongeveins gelovig is. Toch? Uitspraken zat. Ja, ik weet wel wat men ermee aanvangt, onder wet. Voor dat doel, de antwoord nog steeds aan die broeder daar, dus u mag het vergeten, want het is eigenlijk theologie en geen bijbelstudie. Maar wat men ervan gemaakt is dat men de wet heeft verdeeld in stukken. Daar merk je normaal gesproken niks van, totdat je vragen gaat stellen. En dat doet die broeder, dus dan krijg je een probleem. Wat doen ze dan met teksten waar staat dat we niet onder de wet leven? Dan zeggen ze, ja, maar daar is bedoeld de ceremoniële wet. Want voor dat doel heeft men de wet opgedeeld in stukken. Grofweg, maar soms nog meer, maar grofweg in tweeën. Namelijk de morele wet en de ceremoniële wet. De ceremoniële wet bestaat uit de ceremoniën van de wet. Dat wil zeggen, al die offers die gebracht moeten worden, de feesten die gevierd moeten worden, al die plichtplegingen. Kennelijk valt de besnijdenis daar niet onder. En als die er wel onder bestaat, heeft men hem vervangen voor de doop. Bijvoorbeeld de kinderdoop. Zo werkt dat. En dan zegt men, ja, als de Bijbel zegt dat we niet onder de wet leven, dan betekent het dat we wel de Sabbat moeten houden, maar het betekent dat we niet al die offers hoeven te brengen en grote verzoendag hoeven te vieren en al dat soort zaken meer. Zo kletst men zich eruit. Maar het hele onderscheid tussen ceremoniële wet en morele wet zou kunnen wij wel maken als we dat willen. Maar waarom zouden we dat doen? Dat is eigen filosofie. Waarom zouden we dat doen? De Bijbel zegt, wie onder de wet leeft is schuldenaar om de gehele wet te volbrengen. En iemand die één deel van de wet overtreedt, één lid van de wet, heeft de hele wet overtreden daarmee. Dus de Bijbel zelf kent het onderscheid niet. En wij hoeven het dus ook niet te kennen. En als we het wel kennen, wordt het alleen maar lastiger. En is het bovendien verdacht. En dat is het, hè. Goed. Nog meer vragen?
Fijntje.
Ja, zie je wel. Ik wist het.
Nou, hier staat langer zich dat Israël het verbond niet gemaakt. Maar is het ook niet Christus zelf die dat doet? Door te sterven en daarmee zijn huwelijk te ontbinden?
Er staat welk zij vernietigd hebben. En daarna denk je, ja, maar de Heer zelf heeft het toch beëindigd. Ja, het punt is natuurlijk dat het plegen van. Gaat u dit politiek niet correct, jongens, dit allemaal hoor. Het plegen van overspel door de vrouw impliceert fundamenteel het einde van het huwelijk. Omdat de huwelijkstrouw van de vrouw essentieel is voor het huwelijk. Nee, die van de man niet. Sorry. Bovendien maakt mij niks uit, want wij leven niet onder de wet, broeder. We hebben heel andere, veel hogere normen eigenlijk. Daar hebben we het nu niet over. Maar de vrouw wordt geacht trouw te zijn aan de man. En als er sprake is van overspel, wordt daarmee het huwelijk beschouwd als vernietigd. Nou, hoeft de man zich daar niks van aan te trekken? Hij kan zijn vrouw vergeven. En vergeven wil zeggen laten, dat wil zeggen niks aan doen en dan blijft het zoals het was. Maar hij heeft wel het recht, de man heeft dan het recht om zijn vrouw weg te sturen met een scheidbrief. Maar zover was ik nog even niet. Maar ik wil wel zover gaan, want ik ga toch niet al die schriftplaatsen die ik hier nog genoteerd heb u mededelen. Het is allemaal maar bedoeld om u duidelijk te maken waar we het over hebben. Wat de wet eigenlijk is. Zal ik dan meteen maar even Deuteronomium 24 opzoeken? Want het huwelijk van Israël is volgens de Bijbel wel degelijk geëindigd in een scheiding. Een scheidbrief. God is een gescheiden man. Zeker wel. En het een en ander wordt bij wet geregeld. Die scheiding namelijk in Deuteronomium 24, waarboven staat over echtscheiding. Dat is niet echt evangelisch hoor, mensen, wat daar staat. Maar ja, daar staat namelijk, wanneer een man, vers 1, wanneer een man een vrouw zal genomen hebben. Het is nooit dat een vrouw een man neemt, dat weet u, hè. Er is een verschil tussen man en vrouw. Want de man is het actieve, de vrouw is het passieve. Zo is het nog helemaal. He? Ja, niet absoluut een 100%, maar in relatie tot elkaar. Het mannelijke is het actieve. En het vrouwelijke is het passieve. Het vrouwelijke is het ontvangende. Want je hebt toch wel eens geleerd over stekkers en contrastekkers enzovoorts. Dat heet de mannetjes en vrouwtjes. Het heet male en female. Wat moet je hebben voor stekker, vragen ze dan XLR. Male of female? He? Dat zeg ik met pennetjes, zeg ik dan altijd. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben die getrouwd zijn, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij bepaalt het, want er staat niet bij wat het kan zijn, wat het is. Als hij iets schandelijks vindt, dan is het zo. Want dat verziekt het huwelijk. Hoe heet dat tegenwoordig? Dat heet duurzame ontwrichting, geloof ik, bij de moderne huwelijkswetgeving in Nederland. Hè? Wanneer, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Want het huis is de echtelijke woning, maar in de Bijbel is het de woning van de man. Die heb ik u nog niet gelezen, maar ik heb hier een stuk of 10 teksten waar het staat. Dus dat is nogal wat, hè? Nou goed. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijn, zal heen gaan en een andere man worden, ter vrouw worden, ja, wat anders, ja. En deze ik begrijp ze soms niet helemaal, hoor. En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief geschreven en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot de vrouw genomen heeft zal gestorven zijn. Zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen. Dat zij hem ter vrouwe zei nadat zij is verontreinigd geworden. Als die vrouw van een andere man geworden is mag die eerste man haar niet meer terugnemen. Dan is namelijk het eerste huwelijk niet alleen beëindigd, maar een ander huwelijk gesloten, al is het maar in een, hoe heet zo'n ding tegenwoordig, een one night stand heet dat geloof ik zelfs. Want de gemeenschap is het huwelijk in de Bijbel. Seks voor het huwelijk, gemeenschap voor het huwelijk in de Bijbel bestaat niet. Bestaat niet. Het is namelijk het huwelijk. Of je dat nou leuk vindt of niet, of het je uitkomt of niet. Er verandert niks mee. Waarheid verandert niet. Zo leert de Bijbel het. Hè? Nou goed. Maar als die vrouw eenmaal van een ander geworden is, mag die eerste man haar niet terugnemen. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heeren. En let op wat er dan staat. Alzo zult gij het land, het volk dus, niet doen zondigen dat u de Heer uw God ten erve geeft. Waarmee maar gezegd wil zijn dat hier weliswaar gesproken wordt over man en vrouw, maar in eerste instantie over de Heer en Israël. En als Israël het aanlegt met andere goden, neemt de Heer haar niet terug. Vertel dat maar eens rond in Nijkerk. Nee, het is de afrit en dan meteen rechts en dan de eerste weg rechts. Maar dat doe ik niet op. U weet wat ik bedoel of niet? Het idee dat de Heer Israël, het Joodse volk, zomaar terugneemt in zijn huis, zijn echtelijke woning, zijn huis, in Canaan, Palestina, of hoe ze het tegenwoordig maar noemen, is zot. Dat gebeurt zo niet. Dat huwelijk wordt niet hersteld. En of het nou godsdienstig is of niet, of het nou onder de wet leeft of helemaal niet, in alle gevallen, het geldt niet, het is beëindigd geworden. En het wordt niet alsnog hersteld. Hebben we dat nog? Voor zover er toch sprake is, want dat lazen we net in Jeremia 31, van alsnog een nieuw huwelijk, is de Bijbelse achtergrond daarvan, die hoop ik u nog te laten zien, dat de man eigenlijk een ander geworden is sinds zijn dood en opstanding, en dat de vrouw ook een andere geworden is door dood en opstanding. Hebben u dat? Dat oude huwelijk wordt niet hersteld. En dan kun je hoog en laag springen, maar het idee van een Joods volk levend onder de wet en met de Messias in hun midden is volkomen dwaas. Die wet is 2000 jaar geleden beëindigd. Die wet was al lang door de vrouw gebroken en de man heeft er bovendien ook nog eens een keer een einde aan gemaakt met een scheidbrief. En door te overlijden.
Maar is het dan toch het gelovig overblijfsel?
Nee, een gelovig overblijfsel zijn wij. Een gelovig overblijfsel bestaat uit diegenen die geloven in de Heer Jezus Christus als de Messias. Als Christus dus als de Messias. Maar die horen in onze dagen tot de gemeente. En in die dagen zijn zij degene, dus na de opname van de gemeente, zijn zij de eerstelingen van te herstellen Israël. Maar dan moeten ze wel eerst verlost worden van de wet en komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Of zoals de rabbi zei, de Messias maakt een eind aan het Jodendom. En daarom hopen de meeste Joden dat de Messias niet komt. Nee, dat is toch niks geks wat ik nu zeg. De meeste christenen hopen dat de jongste dag nooit komt. Hè? En dat de Heer nooit komt. Dat is alleen maar angstwekkend voor ze. Toch? Omdat hij ergens een eind aan maakt. Precies, ja. Nou goed, maar het is, jongens, het is hoog tijd voor de koffie. Oh, ja. Ik probeer weer een draad op te nemen. We waren een beetje al op de dingen vooruit gelopen. Want we hadden het over de bruidstijd. Ik laat het maar voor wat het was. We hadden het over de huwelijkssluiting. In dat verband zou ik toch in ieder geval nog willen lezen Romeinen hoofdstuk 7. In het Nieuwe Testament. Waar dus het Oude Testament en dus het Oude Verbond geacht wordt beëindigd te zijn. En dan staat er in dat verband, als Paulus spreekt over de wet, in Romeinen hoofdstuk 7, vers 1. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan. En dat is de vraag. Verstaan wij de wet? Als wij die verstaan, verstaan wij ook dat het een huwelijksrelatie beschrijft tussen de Heer en Israël. Verder ook niks. En dat staat hier dan ook. Hè. Weet gij niet, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, weet gij niet dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft. De wet heerst, dat wil zeggen, is de belangrijkste norm in het leven van de mens. Zolang als een mens leeft. En u voelt hem hangen. Wij worden geacht met de Heer Jezus Christus gestorven te zijn. Hij stierf voor ons en dus zijn we vrij van de wet, want we zijn gestorven. En dus wij zijn der wet gestorven. Er staat ook zwart op wit, letterlijk zo, in bijvoorbeeld Galaten, maar ook hier in Romeinen 7. Vers 2, want een vrouw, wat is dat? Dat is iemand die onder de man staat. Staat erachter. Heb je ook vrouwen die boven de man staan? Nee. En dus, want een, nee, we hebben het over binnen het huwelijk. Hè? Dat is iets wat men ook vaak uit het oog verliest. stel dat geen mannen hebt, uw eigen vrouwen lief. Niet vrouwen in het algemeen. Je kunt niet zeggen dat een vrouw welke vrouw ondergeschikt is en willekeurig welke man. Dat is niet zo. Het gaat over het huwelijk. Want een vrouw, die dus logischerwijze en per definitie onder de man staat, is aan de... Hij moet haar dan ook onderhouden. Dan heeft hij haar tot last, broeder Brans. Hij hing al, hè. Je voelde hem komen. Hij moet haar onderhouden. Zie, het was toch nodig dat ik er even bij zei. Dat is hetzelfde. Dat is volstrekt hetzelfde. Breng verplichtingen mee. Zeker wel. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En de vrouw is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. De wet die haar aan die man verbindt, enzovoorts. Zie? Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Want als een overspeelster is, dan wordt zij eens andere mans. Dat zei ik daar straks al. Daarmee is per definitie eigenlijk het huwelijk beëindigd. Want dan is de overeenkomst gebroken in de praktijk. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Hebben jullie dat? Het gaat over de wet. Het gaat niet over het huwelijk. Het gaat over de wet. Dat is een huwelijk. Zie. En dus, zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Voor het gemak lezen zou ik hier moeten lezen nu. Gij zijt der wet gedood door het lichaam van Christus. Er staat ook der wet, omdat het kennelijk aansluit bij hoofdstuk 6, waar staat dat wij der zonde gestorven zijn, zodat de zonde niet meer over ons zou heersen, maar zo zijn wij ook der wet gestorven door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander, dus toch weer een huwelijk, namelijk van degene die van de doden opgewekt is. Is dat het herstel van het oude huwelijk? Nee, formeel niet. En daar gaat het maar om. Wij kennen hem als dezelfde, maar juridisch is het iets anders. Hebben jullie dat nog? En dat is de achtergrond van Deuteronomium 24, waar we zojuist waren. Een huwelijk dat niet hersteld kon of mocht worden. Dat vind je hier dus ook terug. Huwelijk wordt niet hersteld. Er kan wel sprake zijn van een ander huwelijk. En daar gaat het hier over. En hier is sprake van een andere man, namelijk van Christus, die uit de dood is opgestaan. Dan is er juridisch iemand anders. En eigenlijk geldt voor de gelovige Israëliet precies hetzelfde. Hij is ook een ander geworden. Hij is wedergeboren. En in die situatie, eigenlijk binnen de nieuwe schepping is dat officieel, is opnieuw sprake van een huwelijk. Hebben jullie dat tot zover? In zekere zin is het de voortzetting van het oude, maar dan onder andere condities. Maar formeel en dus officieel staat het volstrekt op zichzelf. Het is iets nieuws. Zie. Nou goed, dat is het verschil tussen oude en nieuw verbond. Hoe je dat in elkaar moet schuiven. Ja, dan doe je die verbonden doe je sowieso onrecht natuurlijk. Maar dwaasheid. Bovendien, waarom zou dood en opstanding daartussen moeten zitten? Waarom moet een mens wedergeboren worden dan? Enzovoorts. Daar gaat het nou juist om. Omdat men een nieuw begin zou hebben. Met een schone lei heet zo'n ding. Zou beginnen. Enzovoorts. Er staat nog meer bij trouwens. Ik lees het maar even verder. Nu ik hier toch ben. Zo dan mijn broeders, vers 4. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden van een ander. Opdat gij zoudt leven onder een nieuw verbond, onder een nieuw huwelijk. Namelijk van degene die van de doden opgewekt is. Opdat wij voor God vruchten dragen zouden. Want een huwelijk zou, was de bedoeling, vruchtbaar zijn. Staat hier. Heb u dat? En dat huwelijk onder het oude verbond was onvruchtbaar. Al was het maar omdat de vrouw überhaupt geen gemeenschap met haar man wilde. En dus gebeurde er ook niks, werd er niks voortgebracht. Het is verleidelijk voor mij om daarop in te gaan, overigens. Want wij kennen het verhaal van die vrouw die geen gemeenschap had met de man. En zij bracht toch vrucht voort. Hè? En in de natuur komt dat ook voor. Dat het vrouwtje geen gemeenschap heeft met het mannetje en toch wordt er wat voortgebracht. Eigenaardig genoeg. Dat heet parthenogenese. Parthenos is maagd en genese is de voortplanting. Parthenogenese. En het komt met name voor, dat staat mij het meeste bij in ieder geval, bij de bijen, de koningin, de moer. Want alle vrouwtjes zijn onvruchtbaar, dat weet je. Ze krijgen gewoon verkeerde eten, daar komt het op neer. Daar wordt ook uitdrukkelijk voor gezorgd. Maar de koningin, de moer, die brengt voor, die is vruchtbaar. Die is tot volledige ontwikkeling als vrouw gekomen. Die paart weliswaar met een of meer mannetjes. Darren eten zij, dus die darren dan om haar heen. Enzovoorts. Maar de moer bepaalt zelf of ze dat zaad toepast of niet. Dat bewaart ze namelijk in een speciaal zakje. Heeft ze bij zich. En dat wil zeggen, niet het mannetje bepaalt de bevruchting. Die geeft alleen zijn zaad over. En het vrouwtje bepaalt de bevruchting. En als de eitjes niet bevrucht worden omdat het vrouwtje het gewoon niet doet, met het zaad niks aanvangt, dan brengt ze wel voort, maar alleen van het mannelijk geslacht. Parthenogenese brengt alleen, als het bestaat en als het voortbrengt, brengt het mannelijk geslacht voort. En pas als het eitjes bevrucht zijn, dan komen daar vrouwtjes uit, eventueel. En het is een aardig verhaal, omdat wij het beginsel in de Bijbel tegenkomen. Het Joodse volk, Juda, Israël voor mijn part, was met de Heer getrouwd, maar er vond niet werkelijk conceptie plaats. Was het zaad dan niet overgedragen? Jawel, want het zaad is het woord van God. Wij zijn immers wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God. Met dank aan Petrus. Heb je dat nog? En dat zaad, dat woord, was aan Israël toevertrouwd. Maar er vond geen bevruchting plaats. Bracht Israël vervolgens dan wat voort? Je zou zeggen nee, want er vond geen bevruchting plaats. Maar de vrouw bracht wel wat voort. Hoewel er geen gemeenschap, niet werkelijk gemeenschap met de man had plaatsgevonden, bracht de vrouw Israël wel degelijk vrucht voort. En aangezien Israël een volk is, is wat zij voortbracht ook een volk, dat is namelijk de gemeente. Die dus per definitie van het mannelijk geslacht is. Zij baarde, zei Israël, de vrouw uit Openbaring 12, zij baarde een mannelijke zoon. Heb je dat? Precies. Het komt dus wel degelijk voor en speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Er is nog een variant op. Want Maria, want daarover hadden we het bijvoorbeeld ook even. Hè? Dat was de vrouw die de man niet heeft. Die zei, hoe zal dat zijn? Daar ik geen man beken. Nee, maar ze zou enzovoorts. Precies. Maar Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat zijn de Angelsaksische volkeren. Is een beeld van de 10 stammen van Israël. De Heer heeft officieel geen gemeenschap met hen. Want hij heeft de wereld losgelaten. Het neemt niet weg dat die vrouw voortbrengt een mannelijke zoon. Want Maria is een type van de 10 stammen van Israël en de Heer Jezus is een type van de gemeente. Sommigen vinden dat veel te ver gezocht, maar het is helemaal niet ver gezocht. Dat kan ik u gauw genoeg verklaren. Via Jesaja wordt gezegd dat de Heer aan Israël een teken zou geven. Namelijk, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Wanneer is dat gebeurd? Staat in Matthäus 1, toen de maagd Maria een zoon baarde, wiens naam Jezus zou geheten worden. Maar dat is een teken, staat er. Een teken waarvan? Wat is de betekenis, de overdrachtelijke, het is een teken. Wat is de overdrachtelijke betekenis van de geboorte van Jezus uit Maria? Het antwoord is, het is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En dat in het gezin, dat wil zeggen onder de bescherming van ene Jozef, maar ene Jozef was de drager van het eerstgeboorterecht. Heb je dat? En het eerstgeboorterecht van de gemeente is wel degelijk ontleend aan het eerstgeboorterecht van de 10 stammen van Israël, onder aanvoering van de stam van Jozef, dan wel die van Efraïm. We hebben hem nog tot zover. Waar het maar om gaat, want zo kwam ik erop, is het huwelijk zou vruchtbaar zijn, ja?
Ja, waarom was het dat Jozef Maria niet bekende, totdat Maria gebaard was?
Nou, om duidelijk te maken dat dus die geboorte van de Heer Jezus niet was uit de wil des mans. Dat wil zeggen, het moet als een godswonder beschouwd worden. Zie? Nou goed. Maar goed, het was een zijlijn. Maar uit het hoofd dan even. In Matteüs 21, de rechtse bladzijde, iets onder het midden. Daar staat, in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En boze wijngaardeniers zijn een beeld van het Joodse volk. Ze brengen, de wijngaard brengt geen vrucht op voor de heer van de wijngaard. Die heette zo, de heer van de wijngaard. En die heer van de wijngaard stuurde zijn knechten, maar er kwam niks van terecht. En toen zeiden ze, ik zal mijn zoon zenden, die zullen zij ontzien. Maar de wijngaardeniers zagen hem komen, zeiden, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden. En de erfenis, de wijngaard, aan ons behouden. Zie. En daarna worden er wat vragen over gesteld, maar het hele punt is, en er staat er feitelijk ook bij, de wijngaard is dat woord van God, de beloften die aan Israël gedaan zijn, maar via Israël aan de volkeren als zodanig. Het werd slecht beheerd door het Joodse volk. Zij hebben inderdaad de zoon van de heer van de wijngaard gedood. En toen was de vraag, hoe gaat het nou verder? En het antwoord was, inderdaad, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. De wijngaard, het koninkrijk zal van u, Joodse volk, worden weggenomen. En gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat bedoel je? Dat wil zeggen, het werd van de Joden weggenomen. Het werd gegeven aan de 10 stammen van Israël. Die brengt vrucht voor, dat is namelijk de gemeente. Vruchtbaar huwelijk. Nee, ik heb er nog één in gedachten, maar ja. Ik moet even denken of ik dat zeggen zal of niet. En daarna kan ik er niet meer onderuit natuurlijk. We hebben nog een onvruchtbare vrouw. We hebben er talloze in de Bijbel trouwens. Maar we hebben er nog één. Die kwam van achteren bij de Heer. De bloedvloeiende vrouw. En dus de onvruchtbare vrouw. Stond ook in dat boek. Net over dat. Nou goed. Dus de onvruchtbare vrouw. Ze kwam bij de Heer. Ze raakte hem aan. Hij zei, wie heeft mij aangeraakt? Toen zei de discipelen, ja, wie niet? En toen zei hij, nee, maar er is kracht van mij uitgegaan. Van de man naar de vrouw. En bij die gelegenheid werd de vrouw vruchtbaar. Hè? En dat was op het moment dat die andere vrouw stierf. Het dochtertje van Jairus namelijk. En het dochtertje van Jairus is het dochtertje van Aaron, maar dan in het Grieks, dan heet hij Jairus. Het is de naam Aaron, feitelijk, in het Grieks. Het dochtertje van de overste van de synagoge, een uitbeelding van het Joodse volk. Dat moest vruchtbaar worden, zij was 12 jaar oud, maar in plaats daarvan stierf zij. En op dat moment werd die andere vrouw, die 12 jaar, zolang ze het dochtertje van Jairus leefde, bloedvloeiend was, zal ik maar zeggen, en daarmee onvruchtbaar, werd alsnog gezond. Maak het verhaal zelf af in kleurde plaatjes. De vrouw is daarna alsnog zwanger geworden, heeft een zoon gebaard en die is een type van de gemeente. Maar dat staat er niet bij. Maar dat is het logische vervolg erop, eventueel. Heb u dat? Nou goed. Israël had moeten voortbrengen, maar het gebeurde niet. Israël wordt ook vergeleken met Izebel. Het was de boze koningin, weet u wel. De vrouw van Ahab, Izebel. Men vertaalt haar naam met schoon of zoiets. Ja, dat zou je gedacht zijn. De naam betekent onaangeraakt. En dat vat men op als onbesmet. Maar in werkelijkheid betekent het onaangeraakt, namelijk, ze was wel met die koning getrouwd, maar ze had er verder niks mee. Ze deden het niet, om zo te zeggen. Ze hadden wel een huwelijk, maar het werd niet geconsumeerd, heet dat. Want soms leer ik wat plechtige termen van u. Het werd niet geconsumeerd, heet dat. En daarmee is een type van Israël. Het was officieel met de Heer getrouwd, maar er vond geen gemeenschap plaats en dus werd er niks voortgebracht. Bij nader inzien toch één zoon. Maar dat is de gemeente. Maar dan niet eens uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël. Nou goed, waar waren wij? Ik was in Ezechiël 16. Maar daarna ben ik de draad weer. Oh nee, Romeinen 7 waren wij. Ja, over de trouwerij enzovoort. En dan is ook nog een aardige eventueel Exodus, laten we zeggen Exodus 19. Dat is bij de wetgeving. Waar de Heer zegt tot Mozes in vers 3 van Exodus 19. Aldus zult gij tot het huis Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, komen de huwelijkse voorwaarden, hè? Dan zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij, voor mij dus, een priesterlijk koninkrijk en heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij, Mozes, tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zei, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heer. En zo werd het huwelijk beklonken. Daar komt het op neer. En we vinden dat, maar ik ga het niet opzoeken nu. Wij vinden het ook in Exodus 24 vers 3. Dus wie het na wil zoeken, schrijf het maar even op. Exodus 24 vers 3 en 7. En eventueel in Deuteronomium 5 vers 27. Waar het aangehaald wordt. De huwelijkssluiting dus. En wat betreft de vraag naar het land, u weet wel, van wie is dat land? Canaan, Palestina. En dan vraagt men, is het van de Joden of is het van de Palestijnen of iets dergelijks? Nou wordt dat lastig, die vraag, want Palestijnen bestonden niet eens toen de Joden zich in het land vestigden. De Zionisten, zal ik maar zeggen. Maar goed. Laat het daar maar niet over hebben. Maar van wie is het land? Het antwoord is ook heel eenvoudig. Dat staat al in Leviticus 25. Het is van de Heer. En vandaar de wetgeving met betrekking tot het onroerend goed. De Heer zegt, ja, je kan het land wel kopen en verkopen. Maar het is van mij. In Deuteronomium. Even kijken. Dat zei ik, 24. Ook zit hier verkeerd. Nummer 3 had ik hier. Deuteronomium 24. Nee, ik zeg het verkeerd, jongens. Dat ben ik toch aan het tobben. Ik moest hebben Leviticus 25. Toch specifiek vers 23. Leviticus 25, waar het gaat over de wet van Sabbat en jubeljaar enzovoorts. En er staat in vers 23. Het land ook zal niet voor altijd verkocht worden. Dat wil zeggen, het kon hooguit tegen een bedrag in pacht gegeven worden voor een bepaalde tijd, een beperkte tijd. Want om de zoveel jaar moest het gewoon teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. En de oorspronkelijke eigenaar, dat is degene aan wie het land gegeven werd bij de verdeling van het land na de intocht in Canaan onder Jozua. Werd verdeeld over de families en er werd uitdrukkelijk voor gezorgd dat alle families altijd onder omstandigheden een erfgenaam zouden hebben. En de grond zou in het bezit van die families blijven. Hetgeen economisch gezien een zeer goede regeling is, omdat het zoiets als groot grondbezit volstrekt onmogelijk maakt. En daarmee op een ophoping van rijkdom. We hebben geen les economie nu, maar dit zijn heel essentiële dingen. Geld wordt uiteindelijk altijd belegd in onroerend goed. Hoe dan ook, daar komt het terecht. Omdat dat van blijvende waarde is. Al het andere versluit gaat voorbij enzovoorts. Waardevast is alleen de grond. En dus rijkdom is uiteindelijk altijd gewoon grond. Als dat er niet is, is rijkdom iets dat van het weer afhankelijk is. En van veranderende omstandigheden bedoelen. Dus dat betekent niks. Werkelijke rijkdom is altijd onroerend goed. En in vele landen is dat het grote probleem. Het groot grondbezit. Nou, naar de Bijbel kan het niet bestaan. En ik geloof dat het in de 1000 jaren dus ook niet bestaat. En dat precies deze wet alsnog gehanteerd zal worden. En dat samen met een ander verschijnsel, waar u misschien ook van schrikt, dat is dat rente, het betalen van rente en het ontvangen van rente in de Bijbel verboden is. 100%. Er staat woeker, maar woeker is gewoon rente. Ook als het maar 1% is, heet het in de Bijbel nog steeds woeker. Het is rente, het is geld dat men krijgt zonder dat men er iets voor doet. Want rente is er, het gevolg van het instituut van rente betalen en rente ontvangen, is logischerwijze dat geld altijd stroomt van armen naar rijken. Per definitie. Ik ben geen communist, vergis je niet, en ik ben absoluut ook geen socialist. Maar het is gewoon de vaststelling van een feit. Ik bemoei me met die dingen verder niet. Maar zo zit het in elkaar. Per definitie. Het oude verbond wordt beëindigd opdat een nieuw verbond zou gesloten worden. En dat is precies zoals gelaten het formuleert. De wet moet beëindigd worden, moet vervuld worden. Niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Opdat daarna de ruimte zou ontstaan voor de vestiging van een nieuw verbond en daarmee een nieuw huwelijk. Dat nieuwe huwelijk heb ik u al genoemd trouwens in Jeremia 31 vers 31. Ik zal een nieuw verbond sluiten enzovoort. U vindt het ook in Ezechiël 16, waar we ook al een paar keer waren. Ezechiël 16. Even kijken. Vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uwer jonkheid en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uwer wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die grote zijn en gij met degenen die kleine zijn dan gij aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond, want ik zal mijn verbond met u oprichten en ge zult weten dat ik de Heer ben. 16 vers 62 inmiddels. En het eind van vers 63. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heer. Wie zou er even tussendoor, wie zou er ook alweer verzoening doen voor de zonden van het volk? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, Hebreeën 2, wat letterlijk zo staat. Precies. Maar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is de hoge priester van het nieuwe verbond. En daar gaat het dus hier over. Al staat die term hier niet meteen zo, maar daar gaat het wel over. Je vindt dat nieuwe huwelijk trouwens ook in Jesaja 54. Jesaja 54, Jesaja 53 wordt u geacht te kennen. Daarna volgt Jesaja 54, vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uwer jonkheid, dit woord kwamen we net ook tegen, de schaamte uwer jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Dat is een van die schriftplaatsen in het Oude Testament waar impliciet gesproken wordt over de dood van de Heer Jezus. Expliciet gebeurt het eigenlijk nooit, maar impliciet wel. Als je het goed beseft, als je goed leest wat er staat, dan begrijp je dat de wetgever, die van het Oude Verbond is, die man uit dat huwelijk zou overlijden en Israël zou weduwe worden. Heb je dat nog? Dat is de situatie van het Joodse volk. In ieder geval in de afgelopen pak een beetje 2000 jaar.
Maar weduwe worden is op zich geen smaad, toch? Daar kun je toch even niks aan doen. Maar in dit geval, omdat het om de dood van Jezus gaat, is het wel.
Ja, zeker ja. Ja. Precies, voor haar wel. Zodat je maar ziet dat het over het volk gaat en niet over een willekeurige vrouw. Gij zult de smaad uw wetenschap niet meer gedenken, want uw maker, maar let op dat het over een wedergeboren Israël gaat dus, hè? Uw maker, u weet wel, van ons staat ook, gij zijt zijn maaksel, of wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam. Dat was zo, maar daar gaat het niet over in Efeze 1 vers 10, nee 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke God voorbereid heeft, enzovoorts. Want uw maker, staat hier, is uw man, uw echtgenoot. Jehovah Zebaoth, de Heer de Heerscharen, is zijn naam. En de Heilige Israëls, dat is de Heer Zebaoth, is uw verlosser. Zodat je meteen ziet dat de verlosser dezelfde is als Jehovah in het Oude Testament die ooit aan Israël de wet gaf. Maar hij legde zijn godheid af en werd mens om te kunnen sterven. Hebreeën hoofdstuk 2 en Filippenzen hoofdstuk 2, om maar eens wat te noemen. Weet u dat? Om daardoor verlossing tot stand te brengen. Verlossing waarvan? Nou, nu we het erover hebben, van de wet dus. Maar dat is Galaten 4. In de tijd van de vader tevoren bestemd, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij sindsdien de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Heb je dat? Precies dezelfde gedachtegang. Maar de Heere der Heerscharen is de Heilige Israëls, hij is de verlosser, maar hij zal ook, omdat de Heer der Heerscharen is, zal hij ook God der ganse, of des ganse aardbodems genaamd worden. En dan vers 6. Want de Heere, Jehovah, heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Weet u, hè? Nu is het een verlaten vrouw. Gescheiden vrouw. Termen worden door elkaar gebruikt, omdat ze ook van toepassing zijn op 2 en 10 stammen van Israël. Allebei. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans, en wat lazen we straks, keert nochtans weder tot mij, zegt de Heer. En hier staat, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Een tijd lang. Dus het wordt gezien als een nieuw huwelijk en toch staat er, en toch eigenlijk is het het vervolg op wat in het verleden was. Hebt u dat? En de volgende termen duiden met name op onze bedeling. Namelijk voor een klein ogenblik, dat is onze bedeling. Heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen alsnog. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat is nu, in onze dagen, in de bedeling der verborgenheid, want zo wordt die genoemd, hè. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser, enzovoorts. Dus ook hier vind je uitdrukkelijk dat huwelijk. Je vindt het trouwens ook in Jesaja 62. En ja, dat is eigenlijk een hoofdstuk waar we wel een hele avond met gemak over kunnen spreken. Jesaja 62. Waar staat in vers 4, gezegd tot Sion, Jeruzalem, Israël. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land zal genoemd worden het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Dat is gewoon de aankondiging van het nieuwe verband. Heb je dat? Nieuw huwelijk dus. En daarna hebben we nog, die is dan voor de pauze, zullen we maar zeggen. Het volgende vers, want die is te mooi om niet meteen mee te lezen. Maar het is een soort van vierkantsvergelijking of zo, zeg ik altijd. Zo. Je moet ze goed onder elkaar schrijven, de zinnen. Maar misschien hebt u dat alles gedaan. Eerste zin. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. En dan de tweede zin. Alzo, zullen uw kinderen u trouwen? En dan nog een keer. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. En dan de vierde zin. Zal uw God over u vrolijk zijn. Streep eronder, bij elkaar optellen. Hè? Dan, want aan de linkerkant krijg je namelijk de bruidegom, 4 keer genoemd. En aan de rechterkant krijg je de bruid, 4 keer genoemd. Ik zal nog één keer voorlezen. Aan de linkerkant. Een jongeling trouwt een jonkvrouw aan de rechterkant. Volgende regel. Alzo zullen uw kinderen aan de linkerkant u rechts trouwen. En gelijk de bruidegom aan de linkerkant vrolijk is over de bruid aan de rechterkant. Alzo zal uw God aan de linkerkant over u vrolijk zijn. Dat zijn vier synonieme parallelismen. Een viervoudig synoniem parallelisme. Ik weet niet eens hoe je het schrijft, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat het is. Tel ze bij elkaar op. Die is de bruid aan de rechterkant. Dat is een jonkvrouw. Het is u. Het is de bruid. Het is u. Achtereenvolgens. Heb je dat? Een jonkvrouw, u, de bruid, u. Maar dat wisten we al, dat is Israël. Nou, aan de linkerkant. De bruidegom, een jongeling. En de tweede regel is verrassend, uw kinderen. Toch? En daarna de bruidegom, de jongeling, de bruidegom. En daarna uw God. Wie is de bruidegom? Het is uw God. De bruidegom is God. Het is een jongeling. Is God dan niet de oude vandaag? Uit Daniel 7 bedoel ik. Hij is de jongeling. Ja, hij is degene die zo laat kwam. Degene die uit de dood opstond. De jongeling, ik zeg het altijd, als ik het woord tegenkom, zeg duidt altijd op Christus. Die het laatst komt. Vandaar de jongeling. De opgestane uit de dood. Een nieuwe schepping. De laatste Adam. De tweede mens. Heb je dat? Dat gaat tot nog toe ook zo, dus het is de Messias. Maar dan uw kinderen. Ja, dat is meervoud. Niet maar één. En dat is de clou. Het volk, de jonkvrouw, de bruid is immers een volk. Dan is de bruidegom toch ook één volk. En waar komt dat volk uit voort? Uit Israël. Uw kinderen zullen u trouwen. Nee, ja. Je kunt er allerlei gedachten bij hebben, maar de ethische gedachten, maar daar gaat het allemaal niet over. Die bruidegom is namelijk Christus. Die is een van de kinderen van Israël, toch of niet? Dat is toch Israëliet? Die zoon, enzovoorts. Maar hij is niet alleen, hij is ook een volk. En dat volk dat bij hem hoort, dat is de gemeente. Die komt voort uit Israël. Eensdeels. Wat afstamming betreft, maar daar is niet alles mee gezegd. Maar in ieder geval volgens het erfrecht komt de gemeente voort uit Israël. En heeft de gemeente deel aan het erfrecht van Efraïm. Het eerste geboorterecht namelijk. Hè? En dat staat er daarna ook met nog andere woorden. Maar onthoud, de gemeente is een verborgenheid in het Oude Testament. Dus het wordt nooit expliciet gezegd. Je moet goed lezen, studeren en dan kom je erachter. Zeker in het licht van het Nieuwe Testament. En zo is er dus nog één. Dat is in vers 11 en 12. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, tot Israël dus. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen. Heb je dat? Zij zullen hen noemen. Het gaat over twee groepen van mensen. Maar je had nog maar gelezen over één. De dochter van Sion, dat is de ene groepering. En tot hen wordt gezegd, uw heil komt. En we weten wat dat is. Dat is de Heer. Hij is het heil. En zijn loon is met hem. Met andere woorden, dat loon van Christus moet ook een volk zijn. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet of niet meer verlaten is. Dat laatste gaat over Israël uiteraard. Maar die verlosten des Heren, ja, dat zijn wij. Want wij zijn het erfdeel des Heren, zei Petrus. Wij zijn zijn loon. Let op dat er staat dat de Heer zegt, of dat er staat, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Niet uw loon is met hem. Hij komt u uw loon brengen. Hij komt en met hem zijn loon. Zijn eigen loon namelijk, want de gemeente is het loon voor zijn arbeid. Dat is ook een manier om dat voor te stellen. Wij zijn het erfdeel des Heren, we zijn de heerlijkheid van Christus, enzovoorts. Ik wil nog één schriftplaats met u lezen in verband met dat nieuwe huwelijk dat gesloten zou worden. Per definitie zijn dat dus schriftplaatsen met betrekking tot dat nieuwe verbond. En met betrekking dus tot de komst van de Messias, Christus, de hoge priester en middelaar en borg van het nieuwe verbond. Dat is Hosea hoofdstuk 2. Het zijn belangrijke hoofdstukken, de eerste hoofdstukken van Hosea. Mede omdat ze in het Nieuwe Testament meerdere keren worden aangehaald. In Hosea wordt in die eerste hoofdstukken gesproken over het huwelijk van Hosea met een vrouw der hoererijen. Die opdracht kreeg hij om zo'n vrouw te zoeken. Vers 2 van Hosea 1 is dat. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Met andere woorden, het huwelijk van Hosea en Gomer, want zo heette die vrouw, wordt geacht een uitbeelding te zijn van het huwelijk tussen de Heer en Israël. En wat uiteengezet wordt, op betrekkelijk symbolische wijze dus, is dat Israël ooit Lo-Ami, dat wil zeggen niet mijn volk, dat wil zeggen niet het volk van God zou zijn. Ging met het huwelijk van Hosea en Gomer dus ook fout. En dat was ook de bedoeling. Dat stond op voorhand vast. Net zo goed als dat huwelijk van de Heer en Israël op voorhand gedoemd was te mislukken. Maar goed, daar wordt ook aangekondigd dat een herstel van dat huwelijk overigens. En in dat verband staat dan in vers 18 van hoofdstuk 2. Hosea 2 vers 18. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en barmhartigheden. Maar die dingen, gerechtigheid, goede tierenheid en barmhartigheid, zijn kenmerken van het nieuwe verbond. Wordt ook elders expliciet uiteengezet, maar hier zit het al in. En nog een keer vers 19. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Waarbij geloof nog altijd hetzelfde is als trouw. Dat wil zeggen, dit is een blijvend huwelijk. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Let op dat wij praten over een huwelijk. En de vrouw zou de man kennen. Dan begrijpt u toch wat dat betekent. Dat is het tegenovergestelde van gij afkerige dochter. Of hoe dat maar heten mag. Ik heb hem niet gelezen, maar in Jeremia 31 stond ook de uitdrukking, ik weet niet precies welk vers, maar in het hoofdstuk staat ook dat de Heer zegt, zie, ik zal wat nieuws scheppen op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. En ik hoop niet dat ik die moet uitleggen. Het idee was dat onder het oude verbond de vrouw de man niet omving. Ontving mag wat mij betreft ook, maar omvangen is veelzeggender, dat wil zeggen, is een ruimer begrip, maar het is de beschrijving van de vrouwelijke positie, het omvangen, het uiterlijke, dat wat omvangt, dat is immers het vrouwelijke en het wezen der dingen, dat wat omvangen wordt, is per definitie het mannelijke, hè? Dat weet u, hè? Dat stond in dat boekje, weet u wel, doet er nou niet toe. Nou, want als ik het zeg, denk ik altijd, ja, het is dubbelzinnig, maar dat is het nou juist. Het zijn beginselen die op alle niveaus voorkomen. Maar dat nieuwe huwelijk daar bestaat, gij zult de Heere kennen. Onthoud dat Izebel, de vrouw van Agab, dat heb ik vorige keer gezegd, geloof ik. Ik moet me goed herinneren. Zij heette ook zo onaangeraakt, Izebel. Onaangeraakt. Ze heette zo omdat ze weliswaar in het huwelijk was getreden met Agab, maar er vond geen gemeenschap plaats, dat is het. En vandaar dat je ook in Openbaring, waar de geschiedenis van onze bedeling besproken wordt in briefvorm, Daar wordt gesproken over de vrouw of de profetes Izebel. En dan weet u waar het over gaat. Dat zijn leringen waarbij de gemeente afgezonderd wordt van Christus. En buiten zijn gemeenschap geplaatst wordt in werkelijkheid. U zegt misschien dat is ernstig. Dan zeg ik ja. Maar kijk, een leer dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn, is precies dezelfde leer. Want als de gemeente de bruid van Christus is, dan is er dus geen gemeenschap nog. Dat mocht toch niet? Die gemeenschap komt pas bij de huwelijkssluiting. De bruid bereidt zich voor daarop. In de breedste betekenis van de term. Maar dat is het dan. En als men zo de gemeente ziet die zich voorbereidt op de komst van de bruidegom, dan is dat dus impliciet de ontkenning van de gemeenschap die er tussen Christus en de gemeente, en dus de gemeenschap die er tussen Christus en u en mij is. Heb je dat? Alleen al het avondmaal is daarmee in strijd. Omdat het de uitbeelding is van gemeenschap. Nou goed. Dus laat het er maar even bij. Ik zal u mij ondertrouwen. Hoeveel keer staat het er? Een keer of drie. Geloof ik, hè? Vers 18 en vers 19. En daarna wordt in andere termen gesproken over de terugverzameling van Israël en het weer vruchtbaar worden van het land door de vroeg en de spade regen en hoe het allemaal heten mag. Daar heb ik het nu verder niet over. Maar waar ik het wel over heb is over hoofdstuk 3 van Hosea 3, omdat het ook nog enig licht werpt op die situatie. Daar staat: de Heer zeide tot mij, ga wederom heen. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Haar vriend is gewoon haar man dus. Hè? Er wordt opnieuw tot Hosea gezegd, net als in 1 vers 2. En in het algemeen, en ik zeg het nu wat breed, maar in het algemeen is men het erover eens dat het daarbij toch heus gaat om dezelfde vrouw. Die weggelopen was, die aan lager wal geraakt is, die in slavernij terecht is gekomen en die door Hosea alsnog weer getrouwd wordt. Dat wil zeggen, hij moet er eerst kopen en dan zou er sprake kunnen zijn van een herstel van dat huwelijk. Hebben jullie tot zover? Gaat over dezelfde vrouw. Vers 2, en ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homergerst en een halve homergerst. Ga ik ook maar niet op in. En ik zei tot haar, dat wil zeggen Hosea, zeg tot die vrouw nadat hij haar gekocht heeft. Die vrouw die weggelopen was, zal ik maar zeggen. Maar nu in tweede instantie heeft hij haar alsnog gekocht. En zegt, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden, wat hetzelfde is. En ik ook na u. Dat wil zeggen, er zou geen gemeenschap plaatsvinden. Die vrouw is het eigendom, om zo te zeggen, heeft haar gekocht zelfs. Van Hosea, het is ook in wezen diezelfde vrouw, al staat het er niet expliciet bij, maar alles lijkt erop te wijzen dat het wel zo is. Maar hij zegt, geen gemeenschap. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden, en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst. En dat is die man natuurlijk, die koning en die vorst. U begrijpt wie dat is toch? Dat is de Heer. Zodat hier gezegd wordt dat Israël wel van de Heer zou zijn. Dat wil zeggen, hij kan er alle rechten op laten gelden. Maar er gebeurt niks. Rust. En er is niet sprake van een huwelijk. En er is niet sprake van dat de vrouw de man omvangt of dat de man de vrouw bekent of wat het maar wezen mag. Er is geen sprake van gemeenschap. Zonder koning en zonder vorst en daarna nog een paar dingen. Zonder offer en zonder opgericht beeld, dat is meestal een mansbeeld, maar vooruit. En zonder efod en terafim, en dat zijn priesterlijke attributen. Meer ga ik daar niet over zeggen. Maar er wordt aangekondigd dat terwijl de Heer Israël al gekocht heeft, er toch geen sprake is werkelijk van een nieuw verbond nog. En geen sprake van gemeenschap. En dat is in ieder geval de positie van het Joodse volk in onze dagen, maar feitelijk ook officieel van de 10 stammen overigens, hoor. En dan vers 5. Daarna, na die lange periode, vele dagen, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Nou ja, David hun koning, u begrijpt toch waar het over gaat, hè? Christus, de Messias, de zoon van David uiteraard. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Dat wil zeggen, in de eindtijd, die strikt genomen al reeds begonnen is bij de opstanding van Christus uiteraard. Hè? Maar het idee blijft dat er lange tijd zou zijn waarin die gemeenschap niet plaatsvindt. En dat is de situatie zoals wij die officieel tot in onze dagen kennen. En pas in de wederkomst van Christus, met recht het laatste der dagen, dan zal daar verandering in komen. Maar ja, zoals gezegd, dat gaat niet vanzelf. Dat gebeurt via de grote verdrukking enzovoorts. En dan wordt dat nieuwe huwelijk gesloten. Een huwelijk tussen Israël en de Heer, maar eigenlijk tussen Israël en de gemeente. Want zoals gezegd, de gemeente wordt nergens een bruid genoemd. De gemeente wordt nog wel ergens ooit maagd genoemd. Maar ik heb eens nageteld hoeveel maagden er eigenlijk in de Bijbel voorkomen. En niet zo heel veel. Wat zeggen broeders, er komen sowieso niet veel voor. Nee, dat goed. Ja. Maar in ieder geval komen er meer dan 144.000 maagden in de Bijbel voor. Maar die 144.000 zijn mannen. Heb je dat ook nog? Waaruit maar volgt dat het woord maagd niet noodzakelijk een man aanduidt in de Bijbel. Dus getalsmatig meestal niet. Dat in de eerste plaats. En dus mag je nooit zeggen dat het gaat over een maagd en dus is het een bruid. Bovendien, ik ken ook maagden die zijn nooit bruid geweest en zullen het waarschijnlijk ook niet meer worden. Daar zijn ze inmiddels toch wel wat oud voor, lijkt mij. Maar wie ben ik? Nou ja, je moet reëel blijven in die dingen. Wat staat er? Je kunt niet zomaar die twee woorden met elkaar verwisselen. Zie? De gemeente wordt als vrouw beschreven, omdat de gemeente vrouwelijk staat ten opzichte van haar hoofd. En dat is het. En voor de rest wordt de gemeente beschreven als mannelijk. De gemeente zou opgroeien tot mannelijke rijpheid. De gemeente groeit op tot zoonstelling, niet tot dochterstelling. Tot zoonstelling, aanstelling tot zonen. En de gemeente wordt opgeroepen, houd u mannelijk en meer van dat soort uitspraken. Ik zou die teksten zo met u kunnen lezen, maar goed, waarom zou ik dat doen? Bovendien, in laatste instantie in Openbaring 12... wordt de gemeente benoemd als een mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Mannelijk dus. En daar is het inderdaad een zoon uit Israël. Dus uw kinderen zullen u trouwen, klopt precies. En de bruiloft, die wordt ook nog specifiek genoemd, maar dan ben je helemaal terecht in Openbaring. De bruiloft des lams is gekomen, enzovoorts. En dat is in de wederkomst van Christus, eigenlijk bij de aanvang van het duizendjarig rijk. Want als het er helemaal over gaat, wordt blijkbaar, maar er zijn niet veel schriftplaatsen voor, maar blijkbaar worden duizend jaren beschreven als de bruiloft. Dat is de bruiloft. En daarna komt de huwelijkssituatie, maar dan ben je voorbij de jongste dag, dan hebben we het over een nieuwe schepping. Dat is de Bijbelse systematiek in verband hiermee. Wat moest ik nog meer noemen? Nou, maar even niet, hè. Waar het om gaat is dat dus de wet, de heerschappij van de wet, reeds lang geleden beëindigd is. En het is niet een wet in het algemeen voor de mensheid, laat staan voor de christenen of voor de gelovigen of voor de gemeente. Het is een wet die gegeven werd aan Israël, niet opdat het een succes zou zijn, niet omdat het zou bijdragen in de verbetering van de mens of één volk of iets dergelijks. Hij werd gegeven om te demonstreren dat er niks te verbeteren valt. Om te demonstreren dat als alle omstandigheden ideaal zijn, dat dan nog de mens geneigd is tot ongeloof enzovoorts. En in ieder geval een zondaar blijft en dus zondig. Dat is het hele verhaal. Bij nader inzien, de historie van de heerschappij van de wet laat zich ook onderverdelen. Hè? Het begint immers zo ongeveer bij de uittocht uit Egypte. En daarna, dat wil zeggen, dan wordt Israël geleid door Mozes in de woestijn zonder de invloed van de overige volkeren. Die culturen werken er niet op in, ze zijn in de woestijn geïsoleerd. En wat doen ze daar ook alweer in de woestijn 40 jaar lang? Murmureren. Dat werd dus niks. Daarna kwamen ze in het beloofde land, een land overvloeiende van melk en honing. En daar werd het ook al niks. Want daar leefden ze even lang onder richteren, die de Heer zelf aanstelde. Dat wil zeggen, daar hoefden ze zelf niet de verkiezingen voor te houden. De Heer stuurde ze zelf. Maar dan was het een paar jaar goed, ging het goed. En dan, hup, dan begonnen ze weer de afgoden te dienen en weet je veel wat. En dan, dan in overeenstemming met de wet. Stond de Heer dan de heidenen, weet u wel, dan werden ze weer aangevallen door de Moabieten, de Ammonieten, de Ferezieten, de Amalekieten, de Filistijnen, nog eens wat. Nou goed. En na verloop van tijd, dan vonden ze het ook wel erg worden, dan bekeerden ze zich weer tot de Heer en stond de Heer weer een richter en dat soort dingen. Het heeft iets van meer dan 600 jaar geduurd bij elkaar. Dat was een en al ellende. En toen kwam er dus een koning. Dus ook niet op de details ingaan. Uiteindelijk werd gewoon het koningshuis van David, zal ik maar zeggen, om te beginnen althans. Toen kwam er een koning, dat ging ook een paar jaar goed onder David en onder Salomo ging het ook nog goed. En daarna werd het weer pension hommeles. Dan hadden ze een land van de Heer gekregen, het was een volk door de Heer zelf tot volk gemaakt, wonend in het land van de Heer, met een wet van de Heer en een koning van Gods wegen enzovoort. Er kwam er van terecht helemaal niks. Nou, wat moeten wij dan met een wet? Wat moeten wij daarmee? En ook in onze dagen, om dan aan het eind van de avond nog maar eens iets sterks te zeggen. Ook in onze dagen geldt nog steeds, waar men zich redelijk serieus, voor zover dat kan, onder die wet plaatst, komt men dus in opstand tegen de Heer. Per definitie al. Omdat het in strijd is met wat de schrift daarover leert. Men zou niet onder de wet leven. Maar bovendien, het leven onder de wet maakt een mens meteen onontvankelijk. Ik zei het woord niet met opzet. Maar het is precies wat ik bedoel. Het maakt een mens onontvankelijk voor de Heer en zijn woord. En daar zit het grote probleem. Het heeft mij moeite gekost om sommige dingen te begrijpen. Dat je kunt hebben christenen die niet de minste belangstelling hebben voor de Bijbel. Het punt is gewoon, zij noemen zich christenen omdat ze aanhangers zijn van wat zij een christelijke cultuur achten. Dat is, als men orthodox is, de wet, de Mosaïsche wet. Als men vrijzinnig is, zal ik maar zeggen, dan heeft men andere beginselen. Dan roept men meteen naaste liefde en nog zo wat dingen. Maar goed. Maar men beschouwt dat als christelijk, wat het in zekere zin ook is. Maar Christus zelf staat daar buiten, aan beide kanten, zowel links als rechts. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar christendom geacht wordt wet te zijn, heeft Christus er niets mee van doen. En zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is de brief van Laodicea in Openbaring. Maar goed, maar dat is de situatie waarin wij tot vandaag leven. Belangstelling voor het woord van God hangt altijd samen met vrijheid van de wet. En de geschiedenis bewijst dat, de kerkgeschiedenis bewijst dat ook. En in de praktijk, wetten worden toegepast binnen instituten, maar daar waar de instituten de dienst uitmaken, is er geen ruimte voor het woord van God als zodanig. Men heeft dan substituten daarvoor. Men heeft men vervanging voor. Hè? Niet de Bijbel, maar de... Wat was het in de tijd ook weer? De Bijbel alleen. Je moet toch wel de drie formulieren van enigheid eerst hebben. Of moet wel uitgelegd worden op basis van enzovoorts. Dat soort zaken. Ik heb er geen verstand van verder hoe dat werkt. Gelukkig. Maar de Bijbel is aan de kant. Het enige wat ik ervan merk, is als je zulke mensen benadert met de Bijbel, dan blijken ze daar niet alleen niks van te weten, maar bovendien ook niet de minste belangstelling te hebben. Er wordt ogenblikkelijk van alles overheen gelegd aan geschriften, of aan wat die gezegd heeft erover en wat die erover gezegd heeft, en zo erover over gezegd heeft, enzovoorts. De Bijbel komt dan onderop te liggen. Dus de Bijbel heeft een symboolfunctie van, nou ja, symbool van het christendom, maar je kan hem maar beter dicht laten. En als je het toch niet dicht wil laten, dan vertel hem wel een keer overnieuw. Dan kunnen we meteen door de censuur halen en dat soort dingen meer. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Door mensen die niet geloven dat de Bijbel het woord van God is, laat u niks wijs maken vooral. Of maak u zelf niks wijs. Zo is de situatie. Maar belangstelling van het woord, voor het woord van God heeft er altijd toe geleid dat men buiten het instituut terechtkwam. Dat is zo. De kerk bedoel ik gewoon, hè. Of welk wat het maar is. Het is altijd zo gegaan omdat binnen het instituut daar geen plaats voor is. En zo is het in wezen bij de Joodse synagogen ook. En tot mijn vermaak, binnen de moskee ook hoor. Dat is waar. Echt wel. Ik heb de Koran wel eens een keer helemaal doorgenomen. Maar wat er nou in geleerd wordt, nou ja, dat kun je op een A4'tje ook kwijt. Voor de rest heb je er aan lering niks uit. En aan moraal of zo, helemaal niet. Filosofie vind je er überhaupt al niet in. Het is een armzalig boek vergeleken met de Bijbel. Ik meen dat bloedserieus. Dat er toch een islamitische traditie bestaat, komt omdat ze daar ook van alles daarnaast hebben wat ze eroverheen leggen, in plaats van. En dat maakt de discussie over dat soort zaken ook inderdaad zo moeilijk, maar dat is binnen het christendom ook. Er zijn er zoveel die zich christenen noemen, die absoluut geen christenen zijn, naar Bijbelse maatstaven, omdat ze niet geloven in de Heer Jezus Christus als hun verlosser, of als de Zoon van God, of als God, enzovoorts. Ze noemen zich christelijk omdat ze de Bijbel wel een aardig literair en historisch verantwoord boek vinden enzovoorts. Maar voor de rest volstrekt onbetrouwbaar. Ik kan die dingen nooit begrijpen. Maar wat de wet en dus ook zo'n politiek systeem onder de wet, onder Israël, in het koninkrijk van Israël om zo te zeggen, wat het demonstreert is dat de mens onverbeterlijk is. En als je hem prikkelt, en dat is wat wet en systeem altijd doet, komt hij van kwaad tot erger. En dat is het dilemma van de politiek dus ook altijd. Hoe meer men probeert het volk onder controle te krijgen en richting te geven, hoe meer het zal tegenspartelen. Het werkt dus niet. Nee, Balkenende heeft groot gelijk met zijn normen en waarden. Alleen ik vrees dat de man ook niet weet waar hij ze vandaan moet halen. Die indruk heb ik. Welke dan? Nou ja, ik weet wel welke. Omdat er is maar één norm. Er is maar één ding wat waardevol is. Dat is het woord van God. Zie? Dat verandert niet. En dat is wat norm en waarde, beide woorden, betekenen. Beide staan voor iets dat onveranderlijk is. Dat is ook taalkundig is dat de betekenis van beide termen. Nou goed, onveranderlijke dingen vinden we alleen in de schrift. Is het woord van God enzovoorts. En daar kan men inderdaad ook een levenswijze aan ontlenen. Maar niet in de zin van voorschriften. Maar wel in de zin van dat wij door dat woord worden onderwezen. Dat wil zeggen, wij zijn er ontvankelijk voor. Ontvangen dat woord in ons hart. En dat verandert ons denken en dus ook ons doen. Maar zodra het dwang wordt, ja, dan zodra het voorschriften zijn die opgelegd worden, gaat het mis. Dat is per definitie zo. Omdat het de mens gevangen zet, beperkt, grenzen stelt, daar moet hij zich aan houden. Neem maar eens een dier uit het wild, zet het maar in een kooitje, het vecht zich dood. En hoe kleiner het kooitje is, hoe eerder het beestje dood is. Zo werkt dat nou eenmaal. Je beperkt ze en daarna breekt de paniek uit. Dat is met de mens ook zo. En wet legt de mens grenzen op, geeft hem een last te dragen die hij niet kan dragen. En hij zal panisch reageren. Hij zal aan alle kanten proberen om er onderuit te komen, om te kijken hoe ver die grenzen gaan enzovoorts. En zelfs kinderen doen dat al. Altijd proberen waar de grenzen liggen. Huh? Ja, maar een volwassen mens doet dat ook. Alleen aan ons als gelovigen zijn die grenzen niet gegeven. Wij worden onderwezen door, dan wel gevoed met het woord van God. Dat ontwikkelt logischerwijze bepaald gevoelen. een bepaalde gezindheid, om met de termen van de Statenvertaling te spreken. En dat maakt ons, dat houdt en maakt ons vrij, maar het geeft ons ook verantwoordelijkheid die wij met genoegen dragen. Want dat is de clou natuurlijk toch, hè? We zouden niet anders willen. Want zo is onze natuur, dat is ons leven, dat is die veranderde gezindheid enzovoorts. En dan blijkt dat we dingen doen die volstrekt der wet zijn, dat wil zeggen, ze komen daarmee overeen. Het Nieuwe Testament zegt dat ook, hè? Het woord van God, het leven van Christus in ons, de Heilige Geest in ons, hoe je het maar noemen wil, wekt inderdaad liefde voor de Heer en liefde voor elkaar. Nou zegt Paulus, dat is nou precies de essentie van de wet. Huh? Wat is de essentie van de wet? De hoofdsom der wet. De Heere liefhebben en u naast als uzelf. Precies. Maar als het moet, lukt het je van geen kanten. Het moet van binnenuit komen. Onder het motto, Romeinen 12, de liefde zij ongeveinsd. Maar die wordt gewekt door het woord van God. Het wekt die verbinding, het bevordert die gemeenschap enzovoorts. En daartoe komen wij per slot ook bij elkaar. Nou goed, wij zullen het voor vanavond hierbij laten, want het is alweer hoog tijd, hè? We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en uw woord mochten openen. Ons eensdeels mochten bezighouden met het verleden, maar aan de andere kant ook ons mogen realiseren dat u ons verlost hebt van dat verleden, dat u ons onder uw nieuwe verbond geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid u, maar ook elkaar, zouden dienen in liefde. We zeggen u dank dat we ons mogen voeden met dat woord. Dat woord dat in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons zou veranderen door de vernieuwing van ons gemoed. En ons zou brengen tot een leven waarin uw naam verheerlijkt zou worden. We danken u dat wij als kinderen Gods onder dit nieuwe verbond mogen en kunnen leven in gemeenschap met u. Dat u voor ons zorgt, dat u ons geeft wat wij nodig hebben. En dat u onze geweldige toekomst hebt beloofd. Straks in heerlijkheid in de dagen van de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan bidden wij u, wees u ons nabij. En werkt u met uw kracht in ons. Want dat is wat u beloofd hebt. Dat u met uw kracht onze sterfelijke lichamen zou levend maken, opdat het leven van Christus in ons zou openbaar worden. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.